Goedenavond, dames en heren, publieke tribune, collega's. Ik open deze vragensessie van de Raad. En omdat het alweer een tijdje geleden is dat wij zo'n vragensessie hebben gehad, denk ik dat ik nog even de spelregels met u doornem. Ik ga dadelijk even inventariseren wie er vragen hebben. Zegt u ook vooral ook even hoeveel vragen u heeft. En dan gaan we proberen dat iedereen billijk aan de beurt komt. Er is een redelijk grote delegatie van het college aanwezig. Dus u hebt wellicht ook kans dat u direct wordt geholpen. Maar dat zien we wel. Ik ga nu even inventariseren. Ik zie mevrouw Wil. Ik zie meneer Heimeriks. Ik zie meneer Paul. Ik zie ook Michel. Ja, de achternamen komen dadelijk. GL, ja. Meneer Van Bezooyen. Meneer Kroon. Heb ik iedereen gezien die een vraag heeft gesteld? Allemaal één vraag of zijn er ook nog mensen met meerdere vragen?
Sinterklaas, de naam is Meijer, dank u.
Ja, meneer Meijer, dank u wel. Eén vraag. Dan begin ik met mevrouw Landsaat van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Ten eerste een vraag over het Van Stamplein en dat gaat ten aanzien van de veiligheid. Er zijn twee inritten op het Van Stamplein. Dat is er één bij de Grootgrutter aan het begin als je hier vandaan komt en één bij de Grootgrutter aan de andere kant. Nou is er vrijdag, is er markt en dan is die ene uitrit alleen beschikbaar. Nu heb ik herhaaldelijk gezien, omdat we geen plekken voor brommers daar hebben, dat die hele inrit vol staat met brommers op vrijdag. En nu vragen wij ons af, want dat is de enige doorgangsroute als er wat gebeurt voor hulpvoertuigen. Zou het niet wenselijk zijn om daar een maatregel te treffen, we gaan het Van Stamplein opknappen, maar dat duurt nog wel even, om daar tijdelijk een voorziening van een parkeerverbod, want ik heb wel eens jongeren aangesproken en die zeggen, ja, staat nergens dat ik hem niet mag zetten. Dat is onze eerste vraag. Mag ik gelijk de tweede doen?
Nee, we doen ze maar even één voor één, dus makkelijk. Burgemeester zelf?
Ja, de situatie zoals u hem schetst is mij niet bekend, maar wat u schetst is inderdaad aanleiding om er wel naar te laten kijken op korte termijn. Zeker moeten de in- en uitritten vrij zijn, ook bij de markt voor de hulpdiensten. En ik zal ook in overleg met wethouder Bezuijen, die al bezig is ook om te kijken naar extra parkeerplaatsen voor fietsers, kijken of we op korte termijn ook een goede opstelplaats voor de brommers kunnen krijgen, ook ten tijde van de markt.
Ja, mevrouw Landsaat.
Dank u wel, maar houdt dat dan ook in, want dat is nog een wedervraag, of daar ook gelijk een parkeerverbod op die rand, of er een soort kruis kan komen, dat je er echt niet mag staan, want dan kan je ook handhaven.
Ook dat heb ik begrepen, dat gebeurt.
Nou, dank u wel voor het antwoord. Dan de volgende vraag. Pier K nadert bijna zijn bestemming, de omgeving eromheen, dat gaat ook over fietsklemmen, dus dat is een volgende vraag. Daar zien wij dus aan de achterkant van het gebouw komen fietsklemmen, maar wij zijn zo bang, want hiervoor, voor de ingang van de Meersen, zijn geen fietsklemmen. Wij zijn nu zo bang dat er weer verrommeling plaatsvindt, dat er fietsen overal schots en scheef staan. Dus hoe wordt het voor Pier K geregeld? En hoe gaat u regelen dat in ieder geval op dit plein niet zoveel fietsen komen en dat ze allemaal rechtstreeks naar die fietsenstallingen komen?
Wethouder Verkeer, meneer Bezuijen.
Ja, hoe wij gaan voorkomen dat er zoveel fietsen komen is dat we zoveel nadruk op de auto leggen. Maar dat is een flauw antwoord. Nee, we moeten er even naar kijken. Volgens mij moeten we even kijken hoe wij dat doen. Want ik ben het wel met u eens. We moeten even kijken hoe de fietsenstalling hier. Volgens mij is er trouwens, maar dat een inpandige grote fietsenstalling al moet er nog of komt er of komt er beschikbaar. Dus wat dat betreft zou dat wel al aanwezig moeten zijn. Maar we zullen er even naar kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Dank u wel. Meneer Heimeriks van de HAP.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over communicatie of over bereikbaarheid. En bij de beantwoording blijkt of het communicatie of bereikbaarheid is. De website van de gemeente Haarlemmermeer, die bereikbaar is met www.haarlemmermeer.nl, is niet te gebruiken als je de drie W's, ik weet, wij kennen vijf W's, maar deze drie W's, als je die niet intoetst, en dat komt nogal eens voor dat mensen gewoon een verkorte naam hebben, kom je niet bij de gemeente Haarlemmermeer uit. Je krijgt de reactie, website niet gevonden. Je kunt dan afvragen van, heeft mijn gemeente helemaal geen website? Zou ik hem anders moeten benaderen? Dit is oplosbaar. En waar komt het uit naar voren? Wat is de achtergrond hiervan? Er is een onderzoek gedaan naar de Nederlandse gemeenten. En daar is gebleken dat 43% van de Nederlandse gemeenten op die manier niet bereikbaar zijn. Een kleine ingreep, ik weet dat het een kleine ingreep is. Ik zou hem adviseren aan het college om die uit te voeren, zodat wij 100% bereikbaar zijn. Ik hoor graag de reactie of het met bereikbaarheid of communicatie te maken heeft.
Had u iets wat hierop aansloot, meneer Van Bellen, D66?
Volgens mij is het een deels een technisch iets. De meeste browsers, de modernere browsers, die plakken er zelf automatisch www achter als ze niet, of voor als ze niet een websiteadres vinden zonder de www. Dus het is iets waar de techniek eigenlijk al op ingespeeld heeft. Dus ik weet niet welke versie van de browser u heeft, maar ik heb het net bij mezelf geprobeerd en het gaat prima.
Heimerichs?
Wat meneer Van Bellen zegt is juist, afhankelijk van de versie en de kwaliteit van de browser. Maar je kan niet van elke inwoner verlangen dat hij die browser en die versie heeft die u gebruikt. Ik zou zeggen van, hij is algemeen gebruikbaar. Ja, u daagt mij uit door te zeggen van, als u gewoon een permanente redirect, namelijk zogenaamde redirect 301 invoert, 15 minuten werk voor een technicus, is het probleem opgelost.
U wil daar ook op ingaan, mevrouw Boy, Partij van de Arbeid?
Nou nee, ik wil eigenlijk bijles, want ik heb geen flauw idee waar deze heren het over hebben.
Maar ja, na afloop. Wethouder Bak?
Voorzitter, het gaat mij ook enigszins boven de pet. Vandaar dat ik het zal
verbaasd met het niveau van het college.
En die zullen ongetwijfeld dit bekijken en uw hint meenemen. Want ik begrijp van u dat het heel eenvoudig is. Prima, uitstekend. Dank u.
Tweede opmerking, meneer Heimerichs.
Wel, ik had één korte vraag.
Bent geweest, oké. Dan meneer Meijer van Forza.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen om de burgemeester te feliciteren met zijn Twitter-account, wat ik vandaag heb ontdekt. Erg plezierig dat onze burgervader ook gaat twitteren. Nu onze vraag. Voorzitter, de landelijke VVD is van plan om een verbod op precarioheffingen in te gaan voeren. Mocht dat er gaan komen, daar ziet er wel naar uit. Hoe gaan we dat gat wat we dan hier ontstaat en dan gaan we meer budgettechnisch gezien opvangen? Dat was even de vraag.
Ik weet, eigenlijk is dat een politieke vraag, zou ik zeggen. Dus minder een vraag voor dit gremium. Maar wellicht, wethouder Nobel is er niet, maar meneer Bezuijen, kan u er iets over zeggen?
Ja, eigenlijk is wat over financiën zeggen. Om een kans te waarnemen. Nee, alle gekheid op stokje. Volgens mij, ik heb het ook gelezen, is overigens een initiatief wat alleen bij één partij, dus we moeten ook nog maar zien of daar een meerderheid voor in de Kamer te vinden is. Nou, laten we daar dan eens van uitgaan. Dan moet het ook nog naar de Eerste Kamer, dan moet er nog als wet worden aangenomen. Daar is nog een lange weg voor te gaan. Dus volgens mij, voordat die tijd gaan is, hebben wij al lang, want wij hebben al voorgesteld om voor volgend jaar die heffing in te voeren, is die heffing hier dan ingevoerd. En dan zul je moeten gaan kijken wat dat dan betekent als het verbod er vervolgens op terugkomt. Dus het lijkt me nu wat voorbarig om daar nu op vooruit te lopen. Dus we wachten maar even af wat de Kamer daar nu op gaat doen. Er zijn al eerder initiatieven geweest om een wetsvoorstel op die manier in te dienen. Dat is later weer teruggetrokken. En nu is er vanuit een bepaalde partij uit de Kamer is dat nu weer een keer opgedoemd. Nou, we wachten het af wat dat betekent.
Ja, meneer Meijer, daar kunt u me leven. Meneer Van Dijk van Forza.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb vier vragen over één onderwerp. En het gaat over de ijsbaan op de Van Stamplein. Klopt dat de ijsbaan op het Van Stamplein gaat komen? Wat betekent dat dan voor de markt? Hè? Wordt die dan verplaatst? Zijn de marktkooplui betrokken geweest bij de besluitvorming? En kunt u inschatten wat eventueel de gevolgen kunnen zijn voor de marktmensen die dan moeten gaan verplaatsen?
Ik zie dat de wethouder evenementen er niet is, maar een ander collegelid of zoeken wij dit op? Hier komt schriftelijk antwoord op, meneer Van Dijk.
Dank u, voorzitter.
Meneer De Ruiter van GroenLinks.
Meneer de voorzitter, vorige week kwam in de media het bericht dat Nederland 3 avatarbossen krijgt aangeboden. Waarvan er 1 in Nieuw-Vennep zou worden aangelegd. Vandaag bereikte mij het bericht dat gisteren HVC-leerlingen bomen hebben geplant in het Avatarbos in het Venneperhout. Mijn vraag is het college daarvan op de hoogte? Is er overleg? Hoe kunnen we in de toekomst meer initiatieven kanaliseren? En uiteraard is GroenLinks heel erg blij dat de motie die bij de algemene beschouwing is aangenomen al zo snel een vervolg krijgt.
Wethouder Milieu zou ik zeggen. Nee? Praatsvervangend Groen.
Voorzitter, dit is inderdaad zit bij mijn collega van Groen, dus we moeten altijd even schuldig blijven. Ik weet niet of hij op de hoogte is van het initiatief of dat het een initiatief is wat buiten ons om is gegaan. Dat zou ook heel goed kunnen. Hoeft ook niet allemaal via ons te gaan, zou ik haast zeggen. Maar we zullen even nazoeken of dat inderdaad bekend was en of wij daar en of er meerdere initiatieven zijn die daar zijn. Dat laatste denk ik niet, maar dat is meer een inschatting van mijn kant. Maar we gaan het even nazoeken.
Oké, okay. Meneer de Ruiter.
Ik had u gewoon een tweede vraag.
Ga uw gang.
Vorig jaar tegen de kerst.
Voorzitter.
Ja, meneer Kuiper.
Volgens mij komt uw neef daar over de gang lopen. Misschien moet u even dag zeggen, ik weet niet, maar anders is het zo onvriendelijk.
Ja! Daar heb ik die eerder gezien. Maar ik doe dat als u met uw welnemen, doe ik dat na deze sessie. Want de plicht roept altijd. Meneer de Ruiter, gaat u door.
Meneer de voorzitter, ik zal even weer opnieuw beginnen met mijn vraag. Vorig jaar tegen de kerst is er een geweldig mooie rotonde geopend bij de Listerweg. Toen stond er op het programma dat de hoofdweg westzijde vanaf Nieuw-Vennep naar Abbenes, tot en met Abbenes, geasfalteerd zou worden. Dat asfalteren is uitgesteld vanwege die aanleg. En mijn vraag is, wat zijn de plannen nu? Want ik zie nog niets. En ik denk dat het wel nodig is dat er geasfalteerd wordt. En ik hoop niet dat het verschoven wordt. Ook bij de Meerbrug heb ik al gezien dat er in het programma geschoven gaat worden ten gunste van een ander project. En ik denk dat voor dit onderhoud heb ik het liever niet.
Wethouder Bak.
Voorzitter, ik kan daar niet zo 1, 2, 3 een antwoord op geven. Ik zoek het uit en ik zorg dat u daar een schriftelijk antwoord op krijgt.
Dank u wel, meneer Bak. Ik geloof dat ik nu toch even de sessie moet schorsen. Want ik. Een hele oude man komt hier binnen en met een rollator. Ja, die is nu nog in de ziektekosten.
Gaat inspreken bij de volgende sessie.
Oh. Ik zou gewoon doorgaan. Ik begrijp dat u komt inspreken bij de volgende sessie. Dan schud ik u straks even de hand. Meneer Van Bezooyen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Opvallend dat u met de vragenbeantwoording van rechts naar links gaat. Ik hoop niet dat dat vergelijkbaar is met uw politieke ligging. Maar dan nu de vragen.
Ik ben er voor de hele raad, meneer Van Bezooyen.
Helemaal geweldig, voorzitter. De vraag die is als volgt. We hebben met vreugde kunnen constateren dat er toch best de nodige landbouwtechnische activiteit is in deze polder. Maar het neveneffect van deze activiteit is dat de wegen nogal aardig bevuild worden. En u hebben ons geluiden bereikt dat er regelmatig fietspaden aardig onder de klei zitten. Dat er gedeelten afgezet worden. En met name voor de fietsers is dat best een handicap. En vooral als dat zo tegen het eind van de middag is, als het donker is. De vraag is eigenlijk dan concreet van wat doet de gemeente daaraan of welk beleid voert de gemeente erop? En misschien mag ik dat combineren met een andere vraag die ook op het verkeersgebied zit. En dat is dat ons is opgevallen dat er regelmatig tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Snelheidsbeperkingen van die rood-witte borden die langs de kant staan enzovoort. En dat die soms nog heel lang staan zonder dat daar verder activiteiten plaatsvinden. Is daar ook beleid op? Ik dank u wel.
Wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter. Voor wat betreft de eerste vraag moet ik even kijken naar de collega van onderhoud. Want ik weet in die zin niet wat de afspraken daarover zijn. Volgens mij moet je daar dus wel een bepaalde vergunning voor hebben. Maar dat zouden we dan even moeten nazoeken. En het laatste is heel simpel als het gaat om het beleid. Want volgens mij betekent het dat borden zo snel mogelijk weggehaald moeten worden op het moment dat activiteiten zijn gestopt. Ik heb ook wel eens geconstateerd dat dat inderdaad niet gebeurt. Dat zullen we maar even, relateren aan het feit dat ze of vergeten worden of dat het een andere reden heeft. Maar het beleid is heel simpel. Als de activiteiten gestopt zijn, dan moeten die borden zo snel mogelijk weg.
Meneer Bak, kunt u antwoord op de eerste vraag geven?
Voorzitter, ik kreeg net een vraag van mevrouw Boy, dus ik heb die eerste vraag niet gehoord. Kan die even herhaald worden?
Een onderschandse vraag van mevrouw Boy. Maar de openbare vraag hebt u niet gehoord. Meneer Van Bezooyen, mag ik u nog een keer uitnodigen?
Ik zal hem heel kort samenvatten. Wat is het beleid van de gemeente Haarlemmermeer bij deze periode als er klei op de wegen ligt en degene die dat veroorzaakt, afsluitingen van fietspaden enzovoort, hinder die dus door fietsers daardoor ondervonden wordt?
Die vraag heb ik dus wel gehoord. Kennelijk twee dingen tegelijk wat kan. Ik moet u zeggen dat ik niet weet welk beleid daarop is. Ik heb ook geen enkel idee. Ik hoor nu voor het eerst dat fietspaden afgezet worden vanwege de klei op de weg. Ik moet wel zeggen dat met name in dit jaargetijde mij dat nogal gevaarlijk lijkt. Dus ik zal morgen onmiddellijk actie daarop ondernemen. En ik zal u ook laten weten wat de bevindingen zijn.
Dank u wel. Meneer Van Bezooyen?
Ja, misschien om de locatie wat nader aan te duiden. Het betreft een locatie langs de hoofdweg in Abbenes. Of in de buurt van Abbenes. Zo hebben wij dat gehoord.
Dank u wel. Dan nu meneer Kroon, CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag over ons mooie nieuwe cultuurgebouw. En met name de horecagelegenheid van Schouwburg de Meerse. Enkele weken geleden hadden we na een fractievergadering op dinsdagavond nog even de behoefte om met elkaar iets te drinken en iets te vieren. Een fractielid was jarig geweest en wilde ons trakteren. Een mooi gebaar. Het was alleen nog even de vraag, waar gaan we heen? Toen kwam het spontane idee om een bezoek te brengen aan de bar van Schouwburg te Meerse. En bij het verlaten van het gemeentehuis hadden we zoiets van, wat ziet dat er sfeervol en gezellig uit. Groot was onze teleurstelling dat bij binnenkomst aan de bar het toch niet de bedoeling was dat wij daar iets konden drinken. En dat op het moment dat er buiten de bediening om niemand anders aanwezig was. Er werd verteld dat elk moment de gasten van de voorstelling binnen konden komen en dat er dan geen gelegenheid was om ons van een drankje te voorzien. Vrij vertaald gaf ons dat het gevoel wegens rijkdom gesloten. En onze fractie is niet meer van die omvang dat we met z'n tienen tegelijk komen. Het inschenken van 5 drankjes hoeft toch niet al te veel tijd in beslag te nemen. We werden vriendelijk verzocht om een andere gelegenheid te zoeken en kregen nog advies waar we die konden vinden. Het bevreemde ons dat we op deze manier werden behandeld. En dat met wat we al eerder opmerkten, een prachtige gelegenheid met alles erop en eraan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Vooral in een tijd, en eigenlijk is die van alle tijden, zou je de klanten moeten koesteren en goed bedienen. Dan bouw je iets op. Een klein rekensommetje. Onze fractie vergadert gemiddeld 20 keer per jaar. Besteding aan een drankje en een hapje. Gemiddeld 10 euro per persoon, maal 5, maal 20, is een omzet van 1000 euro op jaarbasis. Niet verkeerd, toch? En dan is het nog maar alleen de CDA-fractie. Stel je voor dat andere fracties het ook gaan doen. Je kan uitrekenen hoeveel omzet je dan mist. Onze vraag aan het college, onze eerste ontmoeting met de horeca van ons cultuurgebouw, is het beleid of hebben we het even slecht getroffen? Graag uw antwoord.
Ja, ik zie dat de wethouder cultuur er niet is. Burgemeester?
Het valt ook onder de handhaving. En ik moet constateren, ik heb het eerder ook gehoord, dat de exploitant van het café bij de Schouwburg zich keurig houdt aan de vergunningvoorschriften. Dat is een vergunning die inderdaad gerelateerd is aan de Schouwburg. En ook in het kader van de eerlijke mededinging mag er niet geschonken worden aan gasten die van buiten komen. Dus het is jammer, maar nu hebben we een keer een horeca-exploitant die zich aan de BEM-regels houdt. Dus dat zou ik zo willen houden.
Nou, krijgen we misschien minder mailtjes meer van de BEM. Hè? U had nog een vraag, begrijp ik.
Ja, ik heb nog een vraag. Het gaat over het onderhoud van onze polderwegen. Van een verschillende kant bereikt ons de vraag of onderhoud gepleegd kan worden aan de Rijlanderweg tussen de Vennepenweg en de Lisseweg. Men wordt daar geconfronteerd met grote gaten in de bermen, direct naast het wegdek. Als men op deze plaatsen moet uitwijken voor bijvoorbeeld de vrachtwagens, is de kans groot dat je in een flink gat terechtkomt. En met name de laatste weken na de hevige regenval komt dit steeds meer voor. Onze vraag, kunnen daar noodmaatregelen getroffen worden om de ergste gaten te repareren en te dichten? Er zijn al gedupeerden voor schades aan banden en velgen. Graag een antwoord hierop. Dank u wel.
Meneer Bak.
Voorzitter, normaal is het zo dat als het gebiedsmanagement dat constateert, dat het ook gerepareerd wordt. Nou, kennelijk is dat in dit geval niet gebeurd. Ik zal het nalaten kijken, ik zal het nalaten zoeken en als dat noodzakelijk is, dan zullen er ook maatregelen getroffen worden.
Oké, dank u wel.
Dat was het, collega's, voor vandaag. Nee, u heeft ook nog een vraag, meneer Keizer. Trots op Nederland.
Spijker. Voorzitter, in Battenverdorp mogen wij ons heden verheugen op een prachtig opgeknapt winkelcentrum. Maar dit dorpscentrum zou nog beter tot z'n recht komen wanneer de straatverlichting het ook doet 's avonds. We hebben een zeer apart fenomeen, dat overdag brandt de verlichting. Echt waar, en ik heb het over 3 weken lang in alle vogelbuurten. En 's avonds is donker. Nou hebben we menigmaal ook aangemeld op de website. Ik ben niet de enige, want het is echt meerdere mensen. Maar er gebeurt niets. Kan hier onderzoek naar gedaan worden? En het is zonde van het geld. En het is ook natuurlijk 's avonds niet echt heel onprettig beeld. Dank u.
Meneer Bak.
Als u dat zo zegt, is het geen toonbeeld van dienstverlening in ieder geval, als meerdere malen is aangemeld op de website. Ja, dat is uitermate onlogisch en hier geldt hetzelfde als voor de voorgaande vraag. Ja, dit zal uitgezocht worden en daar worden maatregelen op genomen.
Dank u, meneer Spijkers. Ik zie niemand meer en ook niemand heeft zich verder nog aangemeld, dus ik kan zeggen dat niets meer aan de orde is. En ik sluit deze sessie met dank aan de participanten en dank aan het college voor de beantwoording.
Dames en heren, ik zou het heel fijn vinden als u vast ging zitten. We hebben hoog bezoek vanavond tijdens deze sessie, of voorafgaand aan deze vergadering. Wij wachten even tot de pers klaar is. Want als Sinterklaas deze kant op moet komen, moet hij dwars door u heen. Dus als u zover bent, voor de eerste 5 minuten zeker. En dan daarna graag op de publieke tribune. Ik open deze sessie. We gaan het hebben over de aanbesteding van de thuishulp. En zoals wij wel weten, maar de kijkers thuis nog niet, vereert Sinterklaas ons met een bezoek. Als de goedheiligman samen met zijn twee pieten deze kant op wil komen. Ik hoop niet dat u verwacht dat wij gaan zingen. Jammer. Dat mag helaas niet in deze zaal. Is niet geoorloofd. Het spijt mij, Sinterklaas. U heeft wel een mooie rollator.
Ja, die heb ik ook nog. Ik ben niet zo snel.
Zo, Sinterklaas.
Dames en heren, dan geef ik nu het woord aan Sinterklaas.
Sinterklaas.
Beste dames en heren, als thuiszorg Sinterklaas ben ik hier vandaag om jullie iets te vragen en te leren. Sint weet als een oude man dat met hulp in het huishouden zelfstandig wonen behouden kan. Deze zorg is niet zomaar een product, maar iets wat je enkel met passie en inzet lukt. Mensen worden graag geholpen door hun trouwe kracht, door een geschoold iemand die hulpbehoevendheid verzacht. Wat Sint zeer heeft verbaasd en verwonderd, is dat de wethouder hier de kleut bedondert. De wethouder gaat voor een lage prijs, maar schermt met kwaliteit. De vraag is, wordt de hulp geboden door een merk of door een goede meid? Sint weet dat het laatste het geval is en weet dat het werk niet iets is als kattenpis. Ik kies voor kwaliteit, zegt wethouder Bak met ontzag, en organiseert 400 hardwerkende vrouwen met ontslag. En weet u waar ik echt woedend van word? Dat door zogenaamde kwaliteit het salaris wordt gekort. Vandaag wil de Sint u een hartig advies geven. Kies niet voor commerciële argumenten, maar kwaliteit van leven. Voor mensen die met hulp langer thuis kunnen wonen en voor goede krachten die vragen om geen lagere lonen. Aanbesteding, een te lage prijs betalen, is een politieke keus geweest. Zorgt u vandaag dat u deze keus verandert en de situatie geneest. Geen werkende thuiszorgdames in de armoede storten, maar kiezen om hun salaris niet te laten korten. En Sint weet, veel gemeenteraden gingen u voor in dit besluit. Zij kozen voor een eerlijk salaris en niet het riet in met een kluit. Ik heb ook nog een boodschap aan wethouder Bak. Keer terug op uw schreden, anders gaat u mee in de zak. Voor u heb ik 1000 handtekeningen van mensen u vragen om de thuiszorg niet uit te kleden door het salaris te verlagen. Samen met deze mensen rekent de thuiszorg Sint op u en hou op met die onzin en regel het nu. Mogen wij het boek aanbieden?
U mag dat aan mij aanbieden, want zo gaat dat in deze raad. Dat gaat via de voorzitter, dus ik sta op en kom uw kant op.
Dank u wel, dank u wel. Ik voel mij zeer vereerd.
Piet, kom. Piet.
Je moet me wel vasthouden, want ik heb nog niet mijn karretje.
Nee, het karretje staat verkeerd om.
Ja, of Jin. We gaan we rustig doen. We hebben maar 5 minuten. Zijn die al om?
Bijna. 5 minuten.
Ik ben gewend aan 5 minuten. Alsjeblieft. Mag ik u dit aanbieden? Wilt u ze allemaal lezen?
Nou, allemaal, alle 1000?
Alsjeblieft.
Ik ga mijn best voor u doen. Dank u wel, Sinterklaas.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. Allemaal
braaf. Sinterklaas, ik vergeet helemaal van de verbouwereerdheid of er nog vragen zijn bij mijn collega raadsleden. Ik zie overal nee. Dan sluit ik af in stijl. Sint en Pieter, voor uw inbreng mijn dank en neemt uw plaats op de bezoekersbank. Dan mag ik de volgende inspreker verzoeken om plaats te nemen achter het spreekgestoelte en dat is de heer Peter Hagen. U weet hoe het werkt, meneer Hagen. 5 minuten. Gaat uw gang.
Ik weet hoe het werkt. Dank u wel, voorzitter. Op ons verzoek is deze sessie er gekomen waar u als raad met het college in discussie gaat over de aanbesteding van de thuiszorg huishoudelijke hulp. Eigenlijk hebben wij niet veel toe te voegen aan de inspraak van de vorige keer. U kunt het verslag van de vorige vergadering erbij pakken, waarin u kunt teruglezen hoe wij over de vorm van aanbesteden denken. We willen als SP wel graag wat helderheid en transparantie scheppen in het beeld dat bestaat wat betreft de overname van personeel bij de andere aanbieders. Feit 1. De 400 medewerkers van Amstelring zijn collectief ontslagen. Er is dus geen enkele sprake van een overname door de nieuwe aanbieders. Zij moeten gewoon solliciteren naar een nieuwe baan. Een overnameverplichting is er dus niet. In de media is een bericht verschenen dat de Amstelring-medewerkers allemaal welkom zijn bij de nieuwe aanbieder. Dat klopt wel, maar hier wordt niet alles vermeld. Er is geen enkele sprake van een overeenkomst tussen Amstelring en de nieuwe aanbieder. Dat hebben wij van de betrouwbare bron binnen Amstelring uit het hoger kader. Feit 2. De medewerkers van Amstelring worden alleen aangenomen als zij hun cliënten meenemen, anders niet. Feit 3. Een van de nieuwe aanbieders vraagt van het nieuwe personeel om de keuzeformulieren van de cliënt mee te nemen naar een sollicitatiegesprek en deze bij vertrek achter te laten. En vervolgens wordt de kandidaat niet aangenomen. Feit 3. De cliënten zullen grotendeels hun hulp behouden. Maar als er 2 verschillende medewerkers van Amstelring bij de cliënt werken, worden zij verplicht zich aan te passen aan hun collega. Of de cliënt wordt voor het blok gezet en moet kiezen met welke hulp ze meegaan. Ach ja, een vrije keuze is een plezierige illusie. Feit 4. Waarom kan er in andere gemeentes wel worden afgeweken van het Europese aanbestedingsprocedure? En kan dat bij ons niet? Omdat er in Haarlemmermeer is gekozen om de medewerkers van Amstelring te zien als schoonmakers en die vallen onder een 2A-dienst. En dat is schoonmaak, terwijl het eigenlijk anders zit. Deze medewerkers hebben ook een sociale maatschappelijke functie. Zij moeten ook signaleren en zo nodig aan de bel trekken als er iets mis is. Feit 5. Als je een beetje googelt op internet en de namen van nieuwe aanbieders intikt met het woordje klachten, dan gaat er een wereld voor u open. Veel van de aanbieders, maar 1 in het bijzonder, geeft zelfs op internet aan dat ze in de zomer te kampen hebben met wachtlijsten voor de aanvragen van thuishulp. Dus hoezo is de kwaliteit bij Amstelring slechter of beter? In de handout die u krijgt als fractie, want iedere fractie krijgt 1 handout, kunt u zien dat de Amstelring gecertificeerd is op kwaliteit. Zijn de nieuwe aanbieders dat ook? Dat is een vraag aan de wethouder. Wij hopen dat u als raad de vinger goed aan de pols houdt, want die worden uiteindelijk de dupe als het niet goed gaat, die cliënten die u zo aan het hart gaan. Dat was het.
Dank u wel, meneer Hagen. Wilt u even blijven staan? Heeft iemand vragen aan meneer Hagen? Meneer Beuzenberg, gaat uw gang.
Voorzitter. Meneer Hagen, heeft u cijfers
bij de hand waarin u kunt aangeven hoeveel mensen er van die 400 ontslagen mensen weer aan het werk zijn en of ze daar tevreden mee zijn.
Het exacte aantal heb ik nog niet, want ze geven in principe van afzondering niet alle cijfers aan ons door. Ik weet dat het over 160 medewerkers gaat die van voor 2007 bij afzondering werken. Die gaan er het hardst op achteruit. Dat zijn de 160 medewerkers die ze in principe geschoold zijn. Er zijn inderdaad al wel een aantal medewerkers bij de nieuwe aanbieders in dienst. Die hebben daarvoor gekozen. Ook van voor 2007, maar die hebben ervoor gekozen omdat ze van het inkomen afhankelijk zijn. En die nemen het verlies, omdat ze niet anders kunnen. Ze hebben geen opleiding of een minimale opleiding. En hebben alleen die cursussen gevolgd aanstelling. Op die voorwaarden hebben ze met de cliënten een contract getekend. Maar de exacte cijfers zou u ook kunnen vragen. Die kunt u volgens mij wel via aanstelling krijgen als raadslid. Maar die hebben wij niet.
Een aanvullende vraag, meneer Beuzenberg?
Ik vraag zo meteen nog diezelfde vraag even aan de wethouder.
Dan wil de heer Klabbers van het CDA wat vragen.
Dank u wel, voorzitter. In uw verhaal doet u een aantal ferme uitspraken. Ik wil eigenlijk wel even weten, met hoeveel mensen heeft u precies gesproken? Hoeveel cliënten heeft u precies gesproken die hier uit zuidelijke hulp ontvangen binnen de Haarlemmermeer?
Nou, wij hebben in de loop der tijd een hele grote groep van de medewerkers van Amsterdam bij elkaar weten te krijgen. Die komen bij een x-aantal cliënten. Laat ik zeggen dat het om een groep van 60 medewerkers gaat. Nou, laat ik zeggen dat die 60 medewerkers rond de 3-4 cliënten hebben. Over een week, misschien wel meer ook. En van die cliënten krijgen ze deze verhalen ook door.
Aanvullende vraag nog.
Maar klopt het dus dat ik uit uw verhaal kan vernemen dat u dus niet rechtstreeks met cliënten heeft gesproken?
Nee, wij hebben wel een enquête op onze website van de SP staan. Maar omdat heel veel ouderen, 70 plus, geen computer hebben, zijn wij eigenlijk volledig afhankelijk van de mensen die dus die cliënten spreken. En dat zijn de medewerkers.
Dank u wel. Ook meneer Van Bezooijen wil u wat vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor u spreken over de actualiteit van de klachten. Op dit moment is de situatie nog onveranderd. En is Amstelring de verantwoordelijke partij voor de zorg. En dat loopt tot 1 januari. Als er op dit moment klachten zijn, zijn dat kennelijk klachten die dan over Amstelring gaan? Of vergis ik me?
Nee. Neem ik aan over klachten die zijn ontstaan over de keuze die ze moeten maken en hoe ze de keuze moeten maken. Er zijn nog geen klachten over de nieuwe aanbieders. Dat is, onduidelijk geweest. Maar over nieuwe aanbieders is wel één klacht. En dat is dat ze mensen al proberen binnen te halen voor 1 januari. Er zijn al een aantal mensen die hebben opgezegd onder druk van de nieuwe aanbieder.
Dank u wel. Dan wil de heer Van Dijk van Fortsa u nog wat vragen.
Ja, klopt. U heeft het net over klachten over die andere aanbieders. Zijn het ook klachten van deze andere aanbieders in gemeenten waar deze bedrijven al werken?
Ja, dat gaf ik al in mijn inspraak aan. Als je een beetje googelt op internet, dan kun je al behoorlijk wel tegenkomen. Er is geregeld gezegd, er is ons ook nooit een reden gegeven, hè, om welke kwaliteitseisen het gaat dat Amstelring niet is meegegaan met die aanbesteding. Dat is voor ons eigenlijk ook nog een vaartje vaagheid, want dan blijft in het midden van wat is dan de kwaliteit die ze niet kunnen leveren. Want ze zijn wel gecertificeerd. Ik heb die certificering zit bij u in een papje dat u zo meteen krijgt. Ze zijn gecertificeerd om kwaliteit. Dus wij zijn dan benieuwd wat dus die kwaliteit is die Amstelring volgens de wethouder niet kan leveren.
Dank u wel. Dan hebben we het rondje vragen wel gehad. Dan mag ik u danken voor uw inbreng en uw tijd.
Graag gedaan.
Dan gaan wij beginnen met de feitelijke vergadering. U heeft allemaal het verslag ontvangen bij de stukken van de vergadering van vanavond. Wie wil er als eerste het woord? Meneer Beuzenberg, gaat uw gang.
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, voorzitter. Die vraag die ik net aan meneer Verhagen heb gesteld, die zou ik graag aan u willen stellen. En daar ben ik zeer nieuwsgierig naar.
Kunt u hem voor mij ook nog één keer herhalen, alstublieft?
Ik zal het met de deur in huis vallen. Ik wil die vraag die ik net aan meneer Verhagen heb gesteld over hoeveel mensen er van de 400 alle nieuwe betrekkingen hebben gekregen van de nieuwe zorgaanbieder. En dat wil ik vragen aan meneer Bak, de portefeuillehouder. Zo goed? Oké.
Okay. Ik weet hem weer, dank u wel. De heer Tuning, gaat uw gang.
Dank u wel. Allereerst wil ik toch even gezegd hebben dat ik me heel goed realiseer dat zo'n overgang van werkgever van dit soort type werk wat overgaat, op zich al heel veel onrust met zich meebrengt. Ik betreur dat naar de cliënten toe, en misschien soms een broodje aapverhaal kan zijn, maar ik betreur soms wel de beeldvorming eromheen, want dat geeft heel veel commotie, juist bij die zwakke, hulpbehoevende mensen die niet meer weten waar ze aan toe zijn. Dat betreur ik ten zeerste. Maar goed, alle commotie kennis genomen hebben, heb ik wel drie vragen aan de wethouder. Of misschien wel drie type vragen. Dat zullen er misschien wat concrete vragen meer zijn. Maar eentje is dat de wethouder heeft duidelijk gesteld dat er sprake is van een hogere kwaliteit bij de nieuwe aanbieders. Als ik me nou een beetje realiseer wat er in de praktijk gebeurt. De hulpvrager die zal niet veranderen. De type hulpvraag zal ook niet veranderen. Als het goed is, dan worden dezelfde mensen die de hulp aanbieden, die dan bij die mensen komen. Waar zit hem nou de hogere kwaliteit precies in? Zou de wetgever daar een beeld van kunnen schetsen? Tweede vraag die ik heb, die gaat wel degelijk dus over die arbeidsvoorwaarden. In het PVE staat inderdaad op bladzijde 21 dat het een inspanningsverplichting is van de nieuwe werkgever samen met de oude werkgever om het personeel over te nemen tegen dezelfde voorwaarden die golden. Ons realiserend dat het een inspanningsverplichting is, waar wij als raad kennis van hebben genomen toen PVE was rondgestuurd, al een hele lange tijd geleden, dus daar ga ik het niet over hebben. Maar dan lees ik ook in de CAO dat er een verplichting bestaat bij zowel de nieuwe werkgever als de oude werkgever om om de tafel te gaan zitten, maar daarbij heel nadrukkelijk de gemeente voor uit te nodigen. Mijn vraag is dan, is de gemeente inderdaad aan tafel geschoven? Zo ja, wat zijn dan de bevindingen van de wethouder geweest in dat overleg? Maar zo nee, is de wethouder dan van mening dat aan die inspanningsverplichting is voldaan? De derde vraag, die gaat dan naar de cliënten, of over de cliënten. Ik heb vernomen dat bij het WMO-loket heel nadrukkelijk bij sommige hulpvragers is neergelegd dat ze wel degelijk heel snel een keuze moesten maken voor een nieuwe aanbieder. En als dat niet zou zijn gebeurd, en dat zou zo eind november, begin december moeten zijn gebeurd, dat dan de hulp zou worden stopgezet per 1 januari. Kan de wethouder daarop ingaan? En ik hoop dat hij dat verhaal weg kan nemen. Maar zou hij dan wel willen aangeven hoe richting die cliënten dan ook gecommuniceerd wordt? En wat dan de consequenties zijn van het nieuwe aangeboden werk door de nieuwe aanbieders richting de cliënten? Dat waren mijn drie type vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tuning. Dan gaan we naar uw buurman, de heer Van Bezooijen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik probeer altijd, en zeker in deze zaal, heel zorgvuldig om te gaan met mijn maatschappelijke functie, bestuurder in de zorg, en mijn politieke functie, om verwarrende vermenging daarin te voorkomen. En toch, bij dit dossier gaat dat wel het een en ander door elkaar spelen. Ik probeer die lijnen toch wel steeds te onderscheiden. Op het moment dat ik zeg van politiek hebben wij als raad de verantwoordelijkheid om ons college, zeker onze wethouder, te toetsen of hij recht en billijk heeft gehandeld in het kader van de formele juridische status die de Europese aanbesteding heeft. Daarnaast heb ik wel de kritische opmerking daarbij van er hadden ook andere mogelijkheden geweest. Alleen als hadden er is, dan is hebben al achterhaald. Dus op dit moment is gekozen voor deze lijn. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar daar schieten we op dit moment niet mee op. Op het moment dat ik het bekijk vanuit de zijde van de zorgaanbieder. En dan doe ik maar net of ik regelmatig een bestuurder in de zorg spreek. En namens hem het een en ander hier naar voren breng. Dan blijf ik ook zuiver. Dan denk ik van, je hebt als zorgaanbieder heb je een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van datgene wat je uitzet met je werkzaamheden, de inschrijvingen die je doet. En daarbij kunnen inderdaad teleurstellingen zijn in de zin van het missen van een aanbesteding. Dan blijft onverlet dat die werkgever de verantwoordelijkheid houdt voor zijn medewerkers. En ik vind op dit moment dat het een beetje te veel wordt getrokken in de zielige discussie van en de 400 komen regelmatig over het voetlicht enzovoort. Dan denk ik van maar waarom wordt er alleen naar anderen gekeken en niet naar jezelf? Van hoe heb je je eigen organisatie vormgegeven? Ik snap, en ik zou haar zeggen als geen ander, van wat medewerkers in de zorg beweegt. Dat zijn mensen met inzet, dat zijn mensen met roeping, en die zijn gehecht aan hun cliënten en die hebben daar een persoonlijke relatie mee enzovoort. En op het moment dat daardoor omstandigheden van buitenaf een einde aankomt, dan is dat vervelend. Maar ik denk niet, en het is meer een statement dan dat ik vragen heb richting de wethouder, ik denk niet dat de medewerkers en ook niet de hulpvragers ermee gediend zijn met deze commotie. Ik heb net al de vraag gesteld aan de inspreker. We hebben op dit moment nog de actuele situatie. Een van de nieuwe aanbieders is ook een aanbieder die op dit moment ook al gegund was in deze periode. Dus het kan best zijn dat er hulpvragers zijn die al eerder die overstap hebben gemaakt. En dat is ook volstrekt legitiem. Ik hoor niet, ik kan niet signaleren dat er sprake is van dwangmatigheid of wat dan ook. Pas na 1 januari, denk ik, kun je adequaat en concreet en objectief toetsen van wat de kwaliteit van de nieuwe aanbieders is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen. Mevrouw Steffens, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, met name datgene wat meneer Tuning heeft ingebracht, dat vind ik interessant om daar de antwoorden op te horen. Ik ga dus ook vragen van die strekking niet herhalen. Met hem ben ik ook van mening dat de beeldvorming die ontstaan is, en dan verscherp ik het wat toe op de communicatie richting de cliënten, niet de schoonheidsprijs verdient. En ik weet dat u daar niet in eerste instantie de schrijver van de brieven bent geweest. Ik zou wel graag van u horen hoe u daarnaar kijkt als portefeuillehouder. Mijn fractie heeft ook begrepen dat de portefeuillehouder in een eerder verband alles heeft aangegeven dat de overname van personeel nooit als harde eis, dat u die niet als harde eis heeft kunnen stellen. En ik zou graag van u willen weten of ik dat juist heb verstaan of dat niet zo is. Ook zou ik graag van u horen hoe u nu kijkt naar die ontstane situatie, daar waar het gaat om de soms toch substantiële achteruitgang in uurloon van medewerkers die nu naar een andere aanbieder verhuizen. En dat verschil is bij de ene die daar al wat langer werkt groter dan bij mensen die daar iets korter werken. En dat kan natuurlijk wel een substantiële teruggang zijn in inkomen. En ik zou graag van u horen hoe u daarnaar kijkt, naar wat hiermee eigenlijk gebeurd is. En ik zou ook graag van de portefeuillehouder horen op basis van welke criteria wij de zorgtarieven per uur in Haarlemmermeer hebben vastgelegd. Want ik begrijp dat in ons omliggende gemeente soms aanzienlijk lager is. En wellicht zijn er redenen die kunnen verklaren waarom dat zo is. Voorzitter, ik wil graag even deze antwoorden afwachten en dan in tweede termijn zal ik u wellicht nog wat vragen stellen om het wat toe te spitsen waar wij naartoe willen.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw De Rooij en daarna meneer Jonkhout.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid is blij dat wij deze sessie met elkaar hebben. Aan de ene kant is het jammer dat daardoor de onrust bij een deel van onze inwoners wellicht nog weer wat groter wordt. Aan de andere kant hoop ik dat de wethouder een aantal uitspraken kan doen die in elk geval de mensen die afhankelijk zijn van de zorg, die ook na 1 januari als vanzelfsprekend geleverd gaat worden, dat op hetzelfde niveau blijft. En dat cliënten inderdaad kunnen kiezen voor hun zelf kunnen kiezen voor met wie ze in zee willen gaan. Daarnaast zien wij ook de zorg die de werknemers, onder andere in de Sinterklaas, die herkennen wij ook. Het is namelijk best, het is heel vervelend als je een inkomen verwacht dat vervolgens verandert omdat je hiervoor in een andere functie zat. En wij hebben, geloof ik 2 of 3 jaar geleden ook met elkaar hierover gesproken, toen hebben we besloten tot het betalen van frictiekosten aan Amstelring. En die kosten die hadden ermee te maken met dat er ook toen al mensen hoger ingeschaald waren dan het werk waarvoor ze uiteindelijk het werk dat ze uiteindelijk deden. En mijn vraag aan de wethouder is, kunt u ons vertellen, of heeft u daarnaar geïnformeerd, op welke manier die frictiegelden zijn besteed? Want het doel toen was om ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk betaald konden worden voor het werk dat ze deden. Dus bijvoorbeeld voor opleiding of op andere manieren. Wij hebben ook een vraag over de inspanningsverplichting, want we willen graag van de wethouder, dat is in vergelijking met de vraag ook van de heer Tuning, van de wethouder weten op welke manier hij vorm geeft aan de inspanningsverplichting. Hoe nauw betrokken is hij daarbij en welke rol ziet hij en ziet hij reden om die rol die hij tot op heden gespeeld heeft te veranderen. Wij hopen en wij vertrouwen erop en dat onze burgers en onze hulpbehoeven in onze gemeente ook na 1 januari uiteindelijk tevreden kunnen zijn over hun zorg. En we hebben we ook al eerder gevraagd om kort daarna een evaluatie van hoe het allemaal gaat. Die is ook al toegezegd, maar op die manier proberen wij in elk geval de vinger aan de pols te houden als raad. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Jonkhout, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van de VVD is ook blij met deze sessie. Ondanks dat het natuurlijk wel voelt als mosterd naar de maaltijd. De keuze is immers gemaakt, maar er zijn nog blijkbaar genoeg vragen. Het zal u niet verbazen dat de VVD-fractie niets heeft tegen het gebruik van een aanbestedingsprocedure. Maar wij beseffen ons wel dat dit gevolg heeft voor de werknemers en de mensen welke gebruik maken van de hulp in de huishouding van de Amsteling en de emoties die dit met zich meebrengt, wat we vanavond ook weer meemaken. Vandaar dat wij een aantal vragen hebben met betrekking tot de huidige stand van zaken rond de overname van het personeel. En ik besef mij dat er een overlap in de vragen zit met de vorige sprekers. Maar voor de volledigheid zal ik ze toch even stellen. Hoeveel van het huidige personeel van de Amsteling is overgegaan naar een van de nieuwe aanbieders? Kan de wethouder iets zeggen over de inhoud van de inspanningsverplichting om personeel van de Amsteling over te nemen? Een beetje in overlap met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Is het in de praktijk mogelijk dat een van de aanbieders onvoldoende personeel heeft per 1 januari 2011? En verder willen wij graag weten of er met de nieuwe aanbieders afspraken zijn gemaakt voor het verzorgen van passende leerwerkplaatsen. Wij denken hierbij aan de mensen welke gebruik maken van onder andere de wet WIJ, zodat wij deze mensen hier door mogelijk weer een positieve richting kunnen geven naar werk en perspectief in de toekomst. Dat wil ik er even laten voor nu.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Klabbers van het CDA. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA is er veel aan gelegen dat onrust over dit onderwerp afneemt. De fractie hoopt van harte dat deze sessie daartoe een bijdrage levert. De immateriële band, zoals zojuist omschreven door de heer Van Bezooijen, tussen cliënt en de huishoudelijke hulp is ons veel waard. Mensen die in de zorg werken, werken daar met hun handen, maar vooral met hun hart. Veranderingen dienen daarom zorgvuldig te gaan. Het CDA heeft in aansluiting daarop twee vragen. Wij hebben vernomen dat de gemeente frictiekosten heeft betaald in zaken het personeelsbeleid. Kan de wethouder aangeven hoeveel geld dit precies is geweest en wat het doel hiervan is geweest? En de tweede vraag, aanbestedingen lopen lang en dienen ruim vooraf bekend te worden gemaakt. Kunt u aangeven in dit proces hoe de communicatie met Amstelring hier precies is geweest? Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Klabbers. Dan gaan we naar de overkant, naar de heer Van Dijk van Forza. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Als eerste wil ik namens onze fractie onze respect en dankbaarheid uitspreken voor al die mensen die de thuishulp mogelijk maken. En de fractie van Forza maakt zich zorgen over de overname van personeel. De fractie van Forza zat tijdens de aanbestedingsprocedure niet in de gemeenteraad. Maar achteraf bezien had het wat ons betreft misschien wel anders en beter gekund. De gemeente Amsterdam heeft recentelijk ook voor een variant, een boskoopvariant, gekozen. En dat is recentelijk gebeurd. Een aantal vragen die ik had, die zijn al gesteld door anderen. Dus wat ik zelf nog wilde vragen is, kan de wethouder garanderen dat vanaf 1 januari ook alle cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben? En ja, in overlap van de andere sprekers, welke inspanning gaat de wethouder leveren om die hulp te garanderen? Maar ook om op te komen voor de belangen van de medewerkers die nu in de thuishulp zitten en die, ja, die grote zorgen hebben. Dank u, voorzitter.
Meneer Beuzenberg, u heeft een interruptie.
Ja, maar ik stak net al mijn hand omhoog bij een reactie van de VVD en daarna bij het CDA. Maar ik heb een vraag eigenlijk aan de coalitiepartijen. Ik zou graag van de coalitiepartijen willen weten dat als het nou zo zou zijn dat het allemaal niet lukt zoals iedereen het voor ogen heeft. Want ik proef vanuit de coalitiepartijen ook dat ze het allemaal betreuren en ze vinden het en ze willen erop op toezien dat het ook allemaal goed geregeld wordt. Maar hoe zitten de coalitiepartijen erin als blijkt dat het niet zo is?
Mevrouw de Rooij.
Nou, meneer Beuzenberg, ik voel mij als coalitiepartij natuurlijk direct aangesproken. U weet heel goed hoe het gaat in het politieke systeem. Op het moment dat er geconstateerd wordt dat bepaalde dingen niet goed gaan, dan wordt daar over gesproken. En op het moment dat de meerderheid in de raad vindt dat de wethouder niet verantwoordelijk is voor die misstanden, dan zijn er consequenties aan verbonden. Maar vooralsnog luisteren wij heel goed naar, of zijn wij zeer benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. En hebben wij geen enkel interesse om nu op welke zaak er ook vooruit te lopen. Wij krijgen een evaluatie op na 1 januari op een redelijke termijn daarna. En dan zullen wij opnieuw daarover spreken.
Oh, wacht even. Nu gaat iedereen. Meneer Beuzenberg, nog één keer. Ja?
Ja, dus, maar dat betekent dan ook, en dat kan ik dan daaruit ook concluderen, dat op het moment dat het misgaat, de coalitiepartijen zeker daarin induikt en zorgt dat dat beter zou gaan?
Voordat u antwoordt, mevrouw de Rooij, meneer Tuning wil iets in diezelfde strekking vragen misschien wel.
Nee. Ik wilde juist bezwaar maken tegen dit soort discussies. Want als ik het nou heb over onrust kweken naar de cliënten toe, dan draagt dit er niet toe bij om die onrust weg te nemen. Laten we nou eerst eens gewoon het inhoudelijke verhaal met elkaar delen en dan kunnen we altijd later kijken of er nog wat overblijft. Maar als er hier cliënten zitten te kijken of die het later lezen in de krant, dan worden ze juist heel onrustig, heb ik het idee. En dat moeten we niet willen met z'n allen.
Dat wil ik zeker niet.
Dat komt er mooi uit, want dat wou ik u net gaan voorstellen. Dus we waren gebleven bij meneer Van Dijk van Fortsa, die was klaar met zijn inbreng. Ik heb nog twee partijen voor mij aan de linkerzijde, D66 en Trots. Wil een van u het woord? Mevrouw Bouwman, gaat uw gang.
Knikt inderdaad, ja. Maar ja, die vraag over die inspanningsverplichting, ja, die had ik ook, maar die heb ik overal gehoord. En wat mij wel heel erg verbaasde over alle gesprekken die ik heb gehoord, alle insprekers en gesprekken die ik zelf heb gehouden, is dat die alle cliënten en medewerkers zo ontzettend slecht voorgelegd zijn. Die mensen hebben echt heel lang, tot nu toe, geen idee waar ze voor moesten kiezen. En dat vind ik echt een hele grote misser. Dat snap ik ook niet, dat de gemeente dat niet beter heeft kunnen doen. En omdat die voorwaarden zo dramatisch slecht zijn, de SP heeft het ook verteld en dat heb ik ook gehoord, wordt het werk zo onaantrekkelijk.
Voorzitter, ik heb de laatste opmerking van mevrouw Bouwman niet kunnen verstaan. Kunt u dat nog een keer herhalen?
Die vragen van de SP, die heb ik ook gehoord van medewerkers. Dus daar kan ik daar wel, ja, dat kan ik ook naar voren brengen, maar dat is ook een herhaling. Maar wat ik
als ik heel even aan mag vullen, mevrouw Bouwman zei dat de voorwaarden zo slecht zijn, had zij zelf ook gehoord, net als dat de SP dat net gemeld heeft.
Dank u. Inderdaad, dat klopt. Ik vind de voorwaarden inderdaad veel slechter voor die mensen, voor de medewerkers. En zonder medewerkers kan er geen goede hulpverlening worden verleend. Dus waar hebben we het over? Ook voor de cliënten. Dus ik vind het werk wordt erg onaantrekkelijk gemaakt. En omdat er al een tekort in hulpverlening is, vraag ik me toch af of we het niet op de een of andere manier uit het college kunnen vragen of ze de kwaliteit kunnen waarborgen. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw De Haan van Trots op Nederland.
Dank u wel, voorzitter. We hopen dat deze sessie inderdaad kan bijdragen om wat verheldering naar de werknemers en de cliënten toe te geven. Trots is een voorstander van ouderen om ze zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. En dat kan alleen maar meestal met behulp van wat extra hulp. Daarom hebben wij ook een aantal vragen. Een aantal heb ik wel gehoord, een aantal nog niet. We zouden graag van de portefeuillehouder vernemen wat zij onderneemt om het personeel te ondersteunen. Het personeel wat nu op straat dreigt te komen te staan. Verder zouden we ook graag vernemen wat het college kan betekenen voor diegenen die niet in overeenstemming kunnen komen met de winnende partij. Dus degene die de aanbesteding heeft gekregen. Verder zouden wij graag willen weten, daar heb ik eigenlijk helemaal nog niets over gehoord, de mogelijkheid van een PGB. Als mensen hulp aanvragen, er wordt steeds gesproken over een keuze die ze kunnen maken. Ze kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Waarom kiest, is het een taak van de gemeente om de cliënten voor te lichten dat ze daar ook nog voor kunnen kiezen en dus kunnen blijven bij hun eigen hulpverlener? Dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Al deze vragen gehoord te hebben, hoop ik dat u goed heeft meegeschreven, wethouder Bak. En dan geef ik u nu het woord. Gaat uw gang.
Voorzitter, want ja, dat zijn ontzettend veel vragen die er gesteld zijn. En ik moet zeggen, gelukkig zijn er ook vragen die elkaar overlappen, want anders zouden we in deze 26 minuten daar niet uitkomen. Ik probeer het gewoon in de volgorde te doen zoals u gesproken heeft. Allereerst meneer Beuzenberg. Anders dan de inspreker heb ik wel inzicht in wie inmiddels een contract heeft ondertekend bij de nieuwe. Ik kan het zelfs, als u dat zou willen, kan ik het uitsplitsen per aanbieder. T-zorg, Flexicura en Actiecom. Bij de ene staat 165, bij de ander zijn dat er slechts 18, maar dat is ook een kleine speler. En er zijn er ook bij Actiecom 140 overgenomen. In totaal van de 400 hebben inmiddels 323 een arbeidsovereenkomst getekend. Van de 2200 cliënten zijn er 1950 die inmiddels al een hulp aangewezen hebben gekregen. Daarbij moet ik zeggen, dan ga ik meteen over naar meneer Tuning. Dat is de angst die leefde dat als mensen geen keuze hadden gemaakt dat ze per 1 januari verstoken zouden zijn van hulp. Dat is niet waar. Ik heb dat bericht zelf ook gelezen. Het stond ergens in de krant, maar ik weet niet hoe dat in de wereld gekomen is. Mensen hebben de mogelijkheid om zelf een keuze te maken. Daarom zie je ook het verschil in aantallen. Mensen kiezen voor een van de drie aanbieders. We hebben wel met de mensen gecommuniceerd en gevraagd of ze een keuze willen maken. Want als ze op enig moment nog geen keuze gemaakt hebben, dan zullen we zelf een keuze voor ze moeten maken. En dat wordt dan pons-pons verwijzen over de aanbesteders, wordt dat verdeeld. Want mensen hebben die zorg gewoon nodig. U stelt een vraag over PGB. Ja, PGB, dat wordt voorgelegd. Mensen weten dat ze gebruik kunnen maken van een persoonsgebonden budget. Overigens, voor heel veel technische antwoorden zou ik u ook willen verwijzen naar de nota van BMW die 28 mei aan de Raad verzonden is, waar de hele procedure in is vermeld over de aanbesteding. Even kijken. De heer Tuning, die zegt, wat zijn nou de hogere kwaliteitseisen? Laat ik één ding onmiddellijk uit de wereld helpen. Als we het hebben over kwaliteit, hebben we het niet over de kwaliteit die geleverd wordt door de mensen die de hulp verlenen. Ik heb begrepen dat dat een klap in het gezicht is van de mensen, omdat ze dachten dat wij het idee hadden dat de medewerkers van Amstelring geen goede kwaliteit leveren. Dat is absoluut het geval niet. Wij hebben bij de inschrijving gevraagd aan Amstelring of ze anders dan in voorgaande jaren bepaalde garanties, kwaliteitsgaranties wilden afgeven. We hebben dat gedaan overigens in samenspraak en in overleg met de WMO-raad. Die hebben er ook in geadviseerd en de meeste van hun adviezen en aanbevelingen hebben we overgenomen. Er waren daar veel klachten op het moment dat bijvoorbeeld in de vakantieperiode of wanneer een hulpverlener ziek was, dan moest er lang gewacht worden op een nieuwe hulpverlener. En wij wilden graag van Amstelring dat ze daar op een andere manier in konden voorzien. In ieder geval in het bestek hebben we opgenomen dat een van de kwaliteitseisen is dat je binnen een bepaalde periode, korte periode, ik heb die niet precies in mijn hoofd zitten, dat je vervangende hulp zou aanbieden. Het was Amstelring onvoldoende mogelijk om daaraan te beantwoorden. Er zijn nog meer kwaliteitscriteria geweest. Dat is, ze hebben ook op praktijk casus hebben ze moeten beschrijven. Nou, ook dat ging bij Amstelring aanzienlijk slechter, moet ik u zeggen, dan bij de drie overige aanbieders. Dat is ook de reden dat Amstelring het uiteindelijk niet geworden is. Het is een niet meer en niet minder. Amstelring heeft slecht gescoord op de aanbesteding. En ik neem aan dat de meeste van u de aanbestedingsregels kennen. Degene die het hoogste scoort, krijgt het. En als je op een andere manier zou gunnen, dan zou degene die zich daarin tekort gedaan voelt, die zou naar de rechter kunnen stappen en die zou rectificatie kunnen eisen. Ik moet zeggen dat Amstelring dat ook niet gedaan heeft. Amstelring wist dat zij niet in de prijzen viel, dat ze niet behoorden tot een van de aanbieders en ze hebben zich niet tot de rechter gewend. Dus ze waren waarschijnlijk er ook van op de hoogte dat het met zuivere criteria was gehandeld. U heeft het over de arbeidsvoorwaarden en ik moet u zeggen, ik kan mij zo deksels goed voorstellen dat als iemand een bepaald inkomen heeft en dat inkomen wordt verlaagd, dat dat ontzettend balen is. Alleen de mensen die daarover klagen, wenden zich tot het foute adres. Dat is namelijk niet de gemeente Haarlemmermeer. Wij hebben in het verleden, de afgelopen 4 jaar, hebben we €390.000 aan frictiekosten hebben betaald. Gaandeweg, want ook toen is er een aanbesteding geweest, gaandeweg bleek dat Amstelring mensen in dienst heeft die hoger gekwalificeerd zijn dan het werk wat ze op dat moment deden. Die frictiekosten die waren bedoeld om de mensen een mogelijkheid te geven, bijvoorbeeld een opleiding, niet een opleiding, maar te begeleiden naar ander soortig werk, beter betaald werk. Amstelring heeft daar niet voor gekozen. Amstelring heeft die mensen het werk laten blijven uitvoeren wat ze deden. Dus het volgens de CAO lager en lager, neem dat niet letterlijk als iets waarmee ik u wil disqualificeren, maar lager gekwalificeerd werk. Wij zijn in ieder geval niet van plan om opnieuw die frictiekosten te betalen. Dat was ook duidelijk bij Amstelring. En het is ook niet onze taak om dat te doen. Het is een taak, het is een goed werkgeverschap was het geweest van Amstelring, om de mensen die zij in dienst heeft, waar zij geen baan meer voor had, althans niet op dat niveau, en die ze in een lager betaalde baan gezet hebben, om ervoor te zorgen dat je daar een maatregel betreft. Dat wentel je niet af op een van je opdrachtgevers. Wij zijn niet de werkgever. Wij zijn niet de werkgever van de mensen die de thuishulp gaan bieden. Ik hoor u zeggen, het is waardeloos zoals die arbeidsvoorwaarden.
Meneer Tuning wil u wat vragen.
Omdat ik proefde dat u op een ander onderwerp doorging. Helemaal eens met wat u zegt hoor. Maar u heeft zelf in de PVE opgeschreven dat er een inspanningsverplichting bij de nieuwe aanbieder met de oude aanbieder is om te komen tot overname tegen de oude voorwaarden. Ik neem aan dat u die inspanningsverplichting als voldoende hebt geacht en ik wil graag van u horen op basis waarvan u dat gevonden heeft. Want nogmaals, alles wat u gezegd heeft, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar u heeft getoetst dat er voldaan is aan die inspanningsverplichting en ik wil van u graag horen waarom dat nou precies in zit, zodat u daarmee ingestemd heeft.
Die inspanningsverplichting om mensen over te nemen, daar hebben de drie nieuwe opdrachtnemers ook aan voldaan. Want iedere werknemer van Amstelring heeft de mogelijkheid om daar in dienst te treden.
Maar er stond heel expliciet bij, ja, tegen de oude voorwaarden. Ja.
Laat ik u zeggen dat wij ervan uitgegaan zijn dat Amstelring, zoals een goed werkgever betaamt, de €390.000 frictiekosten had gebruikt voor datgene waar het voor nodig is, om de mensen namelijk te begeleiden naar ander werk of andersoortig werk te laten uitvoeren. Vergeet niet, Amstelring is een grote organisatie waar mensen allerhande soorten werk kunnen verrichten. Sterker nog, er is tussen een van de nieuwe aanbieders van zorg en Amstelring is er een afspraak gemaakt over het leveren van categorie 3 zorg. Nou, dat zijn nou net de mensen die in loonschaal 15 zitten. Ik heb een hele simpele vraag, maar die is nog niet beantwoord. Waarom, Amstelring, ga je niet met die mensen in gesprek om te kijken of zij die arbeid niet voor je kunnen verrichten? Nou, daar heeft Amstelring dus gewoon niet voor gekozen. Amstelring heeft gekozen om het probleem wat zij kennelijk zelf heeft van een te hoge beloning, om dat op het bordje van een ander te leggen. En in dit geval is dat de gemeente Haarlemmermeer geweest. Amstelring weet uiteraard ook heel goed dat wij daar niet toe te verplichten zijn. Nogmaals, wij zijn ervan uitgegaan dat de mensen gewoon conform de CAO betaald zouden worden die op dit moment in dienst zijn. En ik kan u ook vertellen dat Amstelring al sinds 4 jaar nieuwe medewerkers aanneemt in loongroep 10. Dus zelf, dit is voor Amstelring ook niet nieuw. Het is niet zo dat er opeens iets heel vreemds voor Amstelring en Amstelring medewerkers gaat gebeuren. Amstelring zit met een categorie mensen waar ze onvoldoende op geacteerd heeft. Waar ze onvoldoende maatregelen in de personele sfeer heeft genomen. En natuurlijk, nu hebben die mensen komen met bedrag is €1,13 of €1,40, ik weet het niet. Is dat minder wat ze nu verdienen? En dat is heel vervelend, alleen dat kan je niet op het bordje leggen van de gemeente Haarlemmermeer. Nogmaals, als wij uitgaan over een overname van het personeel, dan is het gewoon conform datgene wat de CAO biedt. Sterker nog, moet u zeggen dat die aanbieders zelfs €1 meer bieden dan wat de CAO in het maximum zegt. Heb ik uw vraag hiermee beantwoord, meneer Tuning?
Wat zegt u?
Ik zeg voor nu wel, maar we krijgen
zei,
op tweede termijn.
Ja, ik wil zoveel mogelijk toch mensen de vragen beantwoorden.
Meneer Jonkhout wil op dit onderwerp ook nog een aanvulling.
Ja, en wil ik toch nog even een vraag stellen aan de wethouder inderdaad. U heeft het steeds over de frictiekosten van Amsterdam, maar de overnameverplichting die lag toch bij de nieuwe aanbieder van personeel? Dus het is mij niet helemaal duidelijk.
Ik hoop dat heel snel uit te kunnen leggen, want ik wil heel graag ook de overige mensen wil ik ook nog antwoord geven op de vragen die ze gesteld hebben. Wij hebben de afgelopen 4 jaar frictiekosten betaald aan Amstelring. Dat was omdat Amstelring zei, wij hebben mensen in dienst die te veel verdienen voor het werk wat ze doen. En als u dat niet betaalt, gemeente, ja, dan kunnen wij die mensen niet meer leveren, die diensten niet meer leveren. Wij zijn ervan uitgegaan dat, conform ook afspraken die er gemaakt zijn, want er zijn natuurlijk gesprekken over geweest, dat Amstelring dat zou gebruiken om die mensen naar een hogere kwaliteit van baan te tillen. Dat is dus kennelijk niet gebeurd, want nu, na de aanbesteding, komen we erachter dat het zijn 130 of 140 mensen die nog steeds bij Amstelring werken tegen dat te hoge bedrag voor de werkzaamheden die ze verrichten. Overnameverplichting ligt uiteraard, dat is de inspanningsverplichting, ligt bij de overnemende partijen. Die houden zich ook aan die inspanning. Kijk, wat we niet konden doen, dat was de wet overgang van onderneming van toepassing verklaren. Want die is niet van toepassing op deze aard van werkzaamheden. Heb ik duidelijk gemaakt hoe een en ander in volgorde op elkaar steekt? Ik wil zo graag een antwoord geven op, het is zo waardeloos, de arbeidsvoorwaarden, zoals dat vandaag de dag in, zijn wij geworden, vandaag de dag in de zorg plaatsvindt. Wij hebben in de aanbesteding hebben we een hoog bedrag gehanteerd, dat is 21 euro. En dat ligt enkele euro's hoger, ja, dan het gemiddelde. Want we wilden absoluut voorkomen dat prijsvechters in deze markt in Haarlemmermeer zich zouden aanbieden en wij conform de aanbestedingsregels verplicht zouden zijn om te gunnen aan prijsvechters. Want dan weet je wat voor narigheid je in huis haalt. Dus er is niet hier beknibbeld op de prijs van de dienst. Kijk, ik zie dat er gemeenten zijn die voor 16, 17 euro het gedaan willen hebben. Nou, wij bieden in ieder geval 21 euro per uur aan de bedrijven. Dat was in ieder geval, dat was de bodem die erin zat. Hulp stopzetten, meneer Tuning, daar heb ik een antwoord op gegeven. Meneer Van der Zooijen, u vroeg ook iets over die 390.000 euro. Nou, daar is een antwoord op gekomen. Ja, mevrouw Steffen zegt, waarom het tarief zoals het is? Want in onze omgeving, ja, zie je dat toch lager is, dat tarief. Nou, dat is heel bewust gedaan om de kwaliteit van dienstverlening, om die te kunnen handhaven. Omdat we weten dat er heel veel prijsvechters op dit moment in de markt zijn. Die proberen om voor heel weinig geld het binnen te halen. En op het moment dat ze het dan moeten gaan uitvoeren, dan heb je de grootste en de dikste problemen. Dat is de reden dat we de bereidheid hebben om daar aanzienlijke gelden voor uit te geven. Dus er is wel degelijk, zit daar een gedachte en een filosofie zit erachter. Het heeft alles te maken met de kwaliteit van de dienstverlening. Ja, mevrouw de Rooij vraagt, die frictiegelden, heeft u een opmerking over gemaakt? Ja, hoe is het nou? Heeft u contact met de nieuwe?
Voorzitter, even ervan uitgaande dat u een bepaalde volgorde aanhoudt, meneer Bak, dat merk ik in uw beantwoording. Een van de eerste vragen die ik u stelde is of het klopt dat ik heb begrepen dat u eerder heeft aangegeven dat de overname van personeel niet als harde eis kon worden gesteld. En ik zou graag van u horen of ik die uiting van u, of ik dat correct begrepen heb.
Wat we niet konden doen, dat was de wetovergang, want dat gaf ik u net ook aan de wetovergang van onderneming van toepassing laten zijn, want die is niet van toepassing op deze dienst. Daarbij had Amstelring dan volledig inzage moeten geven in haar boeken. En dat is een van de dingen die vrij lastig is voor een aanbieder. Vandaar een inspanningsverplichting, maar wel zo dat we er ook zelf voortdurend bovenop zitten. Want u vraagt, ja, zijn er nou voortdurend contacten met de aanbieders? Ja, die zijn er niet wekelijks. Die zijn er in een bepaalde periode, zijn die er zelfs dagelijks geweest. Om ervoor te zorgen dat die overgang van mensen, dat die op een zo goed mogelijke manier zou kunnen plaatsvinden. Dat blijkt ook wel, want een heel substantieel deel van de mensen is inmiddels over. Een deel van de mensen, begrijpen we, die wordt ingehuurd via het persoonsgebonden budget. En we hebben begrepen dat een deel van de mensen hebben besloten om afscheid te nemen van de hulp. En inmiddels een andere baan hier in Hoofddorp hebben gevonden. Meneer Jonkhout, als ik u vraagt iets over de leerwerkplaatsen. Ja, we hebben afspraken gemaakt over in ieder geval over opleidingstrajecten die er zijn. Maar mensen moeten natuurlijk wel goed gekwalificeerd zijn. En moeten ook behoorlijke sociale vaardigheden hebben op het moment dat je ze dit soort werkzaamheden bij een toch kwetsbare groep mensen laat verrichten. Dus wij willen dat, maar we moeten er uitermate zorgvuldig mee omgaan. Meneer Klappers die vraagt, hoe is het proces van aanbesteding verlopen? Ja, het proces van aanbesteding, want u vroeg zich af of Amstoring in een vroegtijdig stadium daarbij betrokken is geweest. Ja, Amstoring weet dat, wist dat er aanbesteed zou worden. En ik moet u zeggen, het is onze eigen grote verbazing geweest toen we erachter kwamen dat Amstoring het niet binnenhaalde op basis van de manier waarop ze inschreef. Ik wil niet zeggen dat het een teleurstelling is, maar het was wel een grote verbazing, want wij gingen ervan uit dat Amstoring in ieder geval een van de aanbieders zou zijn, maar scoorde aanzienlijk lager dan de drie aan wie het nu gegund is. En verder is het aanbestedingstraject is verlopen op de manier zoals dat wettelijk ook bepaald is, hè, want we hoorden net de insprekers zeggen, en ik hoorde daar ook iets, het Rijnlandse model of een ander, welk model dan ook. Wij hebben van het ministerie een brief gekregen, overigens ook een brief nog binnengekregen uit Europa, waarin aangegeven werd, aanbesteding in dit soort trajecten is absoluut verplicht. Er zijn geen andere mogelijkheden. Je kunt natuurlijk, kun je daar wat mee experimenteren. En misschien hebben sommigen dat gedaan met de gedachte dat de wet heel snel veranderd zou worden. Het voormalig fractievoorzitter van de Socialistische Partij, mevrouw Kant, die heeft een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer, waarbij de aanbestedingsverplichting zou verdwijnen. Die wet die ligt nog steeds op dit moment voor bij de Eerste Kamer en er zijn heel veel vragen gesteld en het ziet er zelfs naar uit dat die wet het niet zal gaan halen, omdat ze in strijd is met het Europees recht dat, zoals u denk ik wel weet, boven het nationaal recht gaat, het internationaal recht. Dat betekent dat wij ons gehouden hebben aan de spelregels zoals die golden. Bovendien wilden we dat risico niet lopen, want één ding moet wel gegarandeerd zijn. Per 1 januari 2011 dient er gewoon weer huishoudelijke hulp geleverd te worden. En als wij door wat voor experimenten of wat voor zaken ook dat niet hadden kunnen realiseren, nou, dan hadden we een heel andere discussie met de Raad gehad. Of althans had ik een heel andere discussie met de Raad gehad.
Wilt u afronden, meneer Bak?
Ik heb nog één opmerking. Meneer Van Dijk die vraagt zich af of wij wel kunnen garanderen dat mensen straks de hulp krijgen. Nou, u heeft gezien hoeveel van de mensen inmiddels een arbeidsovereenkomst hebben met de drie nieuwe aanbieders. U ziet ook hoeveel mensen al een eigen hulp aangeboden hebben gekregen. Dus die hulp die wordt gegarandeerd per 1 januari 2011. En natuurlijk, iedere verandering is altijd lastig. En ik ga er ook vanuit dat er ook wel eens een keer wat kleine aanloopproblemen zijn. Maar we hebben zodanige afspraken gemaakt met de drie nieuwe aanbieders, sterker dan dat in het verleden het geval was, dat we ze ook heel snel ook heel strak aan de afspraken kunnen houden die we met ze gemaakt hebben. Nou, dat was het dan, voorzitter.
Dank u wel. Volgens ons vergaderschema hebben wij nu nog 8 minuten. Ik wil dit niet afraffelen, dus ik stel u voor dat wij de volgende vergadering een kwartier uitstellen. Dat kan, want die komen van boven en hier daarna zit niets meer. Zodat u allemaal nog gewoon keurig uw tweede termijn af kunt maken, want het is te belangrijk om nu de vergadering te gaan sluiten. En we hebben geen tijd bijna meer dit jaar om nog eens een keer een vervolgsessie te doen. Dus ik met uw welnemen gaan we dat zo doen. De heer Beuzenberg, gaat uw gang.
Voorzitter, ik ben heel nieuwsgierig naar die vraag die meneer Tuning stelde aan de wethouder. En daar heeft hij nu een kwartier over zitten babbelen. Maar hij heeft nog steeds geen antwoord gekregen over onder dezelfde voorwaarden. En ik vraag de heer Tuning daar zometeen nog op terug te komen.
Meneer Tuning, wilt u daarop terugkomen?
En anders stel ik hem hoor.
Ik denk dat meneer Tuning dat zelf al kan. Meneer Tuning, wilt u daarop terugkomen?
Nou, ik zal gewoon mijn eigen reactie geven. Lijkt me beter, hè.
Nou, ik dank de portefeuillehouder voor zijn beantwoording. En op twee van de drie vragen ben ik in ieder geval blij wat hij gezegd heeft. Zeker richting cliënten. En ik hoop van harte met hem dat de cliënten inderdaad per 1 januari geen narigheid gaan ondervinden. En ik vertrouw de wethouder er volledig op dat hij daarop toe zal zien en snel zal ingrijpen als dat wel het geval is. Maar inderdaad, op die tweede vraag die ik gesteld heb, en die gaat eigenlijk heel simpel over... U heeft zelf opgeschreven dat zowel de verkrijgende werkgever als de oude verliezende werkgever, want zo staat het in de terminologie nou eenmaal beschreven, een inspanningsverplichting hebben om het oude personeel tegen dezelfde voorwaarden over te nemen. Dat is een inspanningsverplichting. En ik wil nog wel even van u weten, u heeft die inspanning, want u heeft een heel verhaal gehad over fictiekosten op Amsterdam. Dat zou je kunnen vertalen als dat u in ieder geval niet tevreden bent over die inspanning. Als u dat vindt, wat kan daar dan de consequentie van zijn? Maar ik begrijp anderzijds dat u wel degelijk tevreden bent over die inspanning. En daar wil ik dan wel van u nog even een toelichting op, waarom u dan zo tevreden bent over die inspanning. Want ik heb net al gezegd, in de CAO staat een verplichting naar die beide werkgevers om met de gemeente samen dat overleg te voeren, om te komen tot. Volgens mij is dat niet gelukt. Ik weet niet of u er geweest bent. Maar mijn oorspronkelijke vraag was, bent u aangeschoven in dat overleg, wat een verplichting is in het CAO bij die twee partijen? Zo ja, wat zijn uw bevindingen dan? En zo nee, waarom bent u dan toch tevreden over die inspanning die geleverd is? Dat is me nog niet helemaal helder.
Dank u wel, meneer Tuning. Ik was even tijd aan het rekken, want meneer Van Bezooijen, ik mag u het woord geven voor uw tweede termijn.
Ja, dank u wel. Ik had iets in het kader van de zelfzorg te regelen, dus dat komt af en toe voor.
Ik vermoedde al zoiets, ik ben erg thuiszorger.
Ik wil eigenlijk maar één opmerking maken met betrekking tot de suggestie dat het met betrekking tot de collectieve arbeidsvoorwaarden in de zorg zo dramatisch is gesteld. Natuurlijk zijn er allerhande meningen over. Heel recent, te weten afgelopen zaterdag, is opnieuw tussen werkgevers en werknemersbonden een nieuwe CO afgesloten voor 2 jaar. En die zit wat mij betreft redelijk in elkaar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, ik wil eventjes aangeven en misschien dat de wethouder daar dan even concreet op kan reageren zo direct. We hebben u in september, begin september, schriftelijke vragen gesteld. Daarbij hebben we ook verwezen naar een handreiking van de VNG ten tijde van zeg maar het moment dat u al begonnen was met de aanbesteding. En ik heb u net gevraagd of het correct is dat u ervan uit bent gegaan of dat uw stellingname is, dat het overname van personeel niet als harde eis kon worden gesteld. En ik wil u toch meegeven, daarom vraag ik een concreet antwoord op deze twee zaken, dat in die handreikening gewoon voorbeelden staan en dat er ook wordt gesteld dat de overname van personeel als eis opgenomen kan worden in het bestek en dat ook het overleg over de overname daarvan, daar waar het gaat over de arbeidsvoorwaarden, die ook weer gerelateerd zijn aan de kosten, laat ik het maar even zo zeggen, dat deel van de arbeidsvoorwaarden, dat daarbij ook door het bestuur, door de gemeente, gekozen kan worden om dat ook tot verplichting te maken. En brengt mij tot de conclusie dat dit een politieke keuze is geweest om het zo te doen. En dat ik me dus afvraag waarom u aangeeft waarom u dat niet anders had kunnen doen. Want daarin wil ik met u meegaan als dat zo is. Alleen de informatie die ik heb, die wijst uit dat u wel een andere keuze had kunnen maken. En dat maakt het tot een politieke keuze om het zo te doen. En ik zou daar graag een toelichting van u op krijgen. Zou ik ook graag, als u de gelegenheid nog heeft, iets terug horen over datgene wat we hebben gezegd over de communicatie richting de cliënten en in hoeverre u daar als gemeente invloed op heeft gehad, dat wat beter had mogen verlopen. Want ik heb dat ook in de breedte wel van de collega's ook gehoord, dat daar toch wel wat zorgen over is geweest.
Dank u wel. Dan gaan we even afwijken van de normale gang van zaken zoals wij dat in dit gremium gewend zijn. De wethouder geeft aan dat hij graag direct even wil antwoorden voor de duidelijkheid. Gaat uw gang, wethouder.
Dat is wel makkelijk dan aan het eind van de rit op 21 vragen te gaan antwoorden en weer bij nummer 1 terecht te komen. Die handreiking van de VNG, kan ik u zeggen, die is door de VNG inmiddels teruggetrokken. De VNG zegt dat zou technisch kunnen, maar het is een praktische onmogelijkheid. Ik heb het op een bureau gehad, dus u kunt het van mij ook krijgen als u dat wilt. De communicatie richting de cliënten. Ik weet niet welke communicatie u bedoelt. De gemeente heeft gecommuniceerd met de mensen. Daarvan ken ik de brieven. En ik zie daar niets, ik moet u zeggen, niets stuitends in. Dus ik heb het idee dat dat op een goede en zorgvuldige manier is gebeurd. Er is ook regelmatig zijn de mensen, ambtenaren hier, die contact, ook telefonisch contact met de cliënten opnemen. En daar ook toelichting geven, uitleg over geven over de situatie. En de mensen ook aansporen om een keuze te maken. En daar waar het ze lastig is om een keuze te maken, dan worden ze daarin gesteund. De vraag van meneer Tuning, ja, dat zijn diezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO. Dat zijn, in feite is dat hetzelfde wat in de CAO ook zelf staat. Daar wordt niet mee bedoeld de kosten waar we het net over gehad hebben, die frictiekosten en dergelijke. Want dat zou je mensen ook niet op kunnen leggen. Dan gaat het erom dat iemand in dezelfde CAO bijvoorbeeld in trede 4 terecht moet komen als hij in trede 4 zat en niet in trede 1 in een aanloopschaal of wat ook. Dat is daar de essentie van.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw De Rooij. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ik vind dat de wethouder een emotioneel en zeer uitgebreid betoog heeft gehouden over hoe het is gegaan. Wij hadden met name een vraag over die frictiekosten. Hij heeft daar heel duidelijk mee aangegeven dat hij vindt dat dat geld wellicht op een andere manier had besteed kunnen worden. Mijn vraag eigenlijk, maar dat geldt ook voor onszelf, is: hebben wij daar dan niet voldoende op toegezien dat die frictiekosten ingezet werden om een deel van de werknemers van Amstelring te begeleiden naar ander werk? En ik had ook een vraag over hoe u vorm geeft aan die inspanningsverplichting. U geeft aan dat u in bepaalde periodes bijna dagelijks contact heeft, maar dat is nog niet precies wat ik bedoel met hoe u daar vorm aan me geeft. Mijn vraag is daar eigenlijk, dan zal ik me verduidelijken, hoeveel sturing geeft u daaraan? Hoe zit u daar nou precies in? Dank u wel.
Wethouder Bak, gaat u gang.
Die sturing, mevrouw De Rooij, geef ik niet persoonlijk. Die sturing wordt wel gegeven door een groep ambtenaren die contact hebben en die erop toezien dat de overnemers zich ook aan spelregels houden en mensen ook gewoon aannemen. Ja, frictiekosten hebben wij erop toegezien. Nou ja, ik denk, mevrouw De Rooij, de vraag stellen is de vraag beantwoorden, kennelijk niet.
Dank u wel, meneer Jonkhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij met de antwoorden van wethouder Bak. Die waren eigenlijk laten aan duidelijkheid niets over. Het enige waar wij nog wel een heel klein beetje tegen aanhikken is wat er ook al eerder wordt genoemd over het overname van personeel onder bestaande arbeidsvoorwaarden. We begrijpen de uitleg, maar wij zien ook wel in dat daar wel wat onrust over is ontstaan, aangezien het ons ook nog niet geheel duidelijk was.
De wethouder begrijpt dat. Ik vertaal even. Dank u wel, meneer Jonkhout. Meneer Klabbers, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder in eerste termijn voor zijn antwoorden. Ik interpreteer zijn woorden in zaken de frictiekosten als een twijfels over de eigen verantwoordelijkheid van Amstelring. Maar ik wil het ook nog over iets anders hebben. De WMO is een verplichting opgenomen tot horizontale verantwoording. Een van de manieren om dit vorm te geven is de instelling van een WMO-raad en hen als volwaardige partner te betrekken bij alle plannen op het gebied van de WMO-beleid. Kan de wethouder nog even iets toelichten wat hij heeft gedaan met de opmerkingen van de WMO-raad in zaken dit aanbestedingsproces? Dank u wel.
Ten eerste is de WMO-raad gevraagd naar haar ervaringen met de thuiszorg. En ik heb met de WMO-raad daar ook gesprekken over gehad. De WMO-raad heeft ook haar adviezen geformuleerd. En niet alle adviezen zijn overgenomen. Maar het merendeel van de aanbevelingen zijn wel overgenomen. Die hadden met name ook te maken over de kwaliteit. En met kwaliteit gaat het dan, ik zeg het expliciet nog even, op het moment dat iemand wegvalt, dat er zo snel mogelijk nieuwe zorg geleverd wordt. Daarin is de WMO-raad meegenomen. De nota die u heeft gekregen in mei, die is ook met de WMO-raad is dat doorgenomen. Dus de WMO-raad is van A tot Z betrokken geweest bij het hele proces. En het heeft ook de instemming van de WMO-raad.
Dank u wel. Meneer Klabbers nog? Dit was voldoende. Meneer Van Dijk van Fortsa.
Dank u, voorzitter. Mijn zorg voor de thuishulp is weggenomen. Ik ga er vanuit gewoon vanaf 1 januari gewoon iedereen op de thuishulp krijgt. Alleen mijn zorgen over het personeel, wat overblijft, wat in de zorgen zit, dat blijft bestaan. Ik begrijp dat die frictiekosten bedoeld was mede om ervoor te zorgen dat deze mensen een andere baan zouden krijgen of elders geplaatst zouden worden. Dat is niet gebeurd. Dat is een inspanning die Amstelring niet heeft geleverd. En nu zitten deze mensen, daar kunnen die mensen zelf niks aan doen. En die zitten nu wel met de gebakken peren. En ik begrijp eigenlijk uit de woorden van de wethouder dat hij vindt dat er vanuit de gemeente voldoende inspanningen zijn gedaan. En dat we eigenlijk dus niet meer inspanningen kunnen verwachten. Nou, ik hoop dat ik het verkeerd zie, maar dat hoor ik wel van de wethouder. Bedankt.
Wethouder Bak.
Ja, de enige inspanning die we nog zouden kunnen verrichten, dat is dat wij mensen maandelijks een bedrag over gaan maken. En dat kan niet, we zijn geen werkgever. Elders in het land, ja, het heeft iets te maken met de wisseling van de WVG toen de tijd. Elders in het land zijn mensen gekwalificeerd op het niveau van de mensen van Amstelring, zijn in een ontslagprocedure toen de tijd terechtgekomen. Heb ik niet over Amstelring, elders. Amstelring heeft dat niet gedaan en dat is Amstelring te prijzen. Amstelring heeft alleen niet aan zelf de financiële consequentie genomen. En Amstelring heeft ook niet de inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat die mensen vervolgens een baan op hun eigen niveau terugkregen. Daar hebben we dat geld voor betaald. En ik hoop dat u begrijpt dat dat niet iets is wat we kunnen blijven doen. Wij leefden in de verwachting dat deze mensen die hoger gekwalificeerd zijn dan het werk wat ze uitvoerden, ze zijn dus in feite overgekwalificeerd, dat hun werkgever, en dat is gewoon goed personeelsbeleid wat je te voeren hebt, dat je ervoor zorgt, als je die mensen toch in dienst houdt, dat je ervoor zorgt dat ze anders beter gekwalificeerd werk krijgen. Wij hebben daar geen rol in te spelen, meneer Van Dijk, meer. Maar nogmaals, als mensen, ik zou mijn klacht wenden tot Amstelring in deze. En niet tot de gemeente, want dat is de werkgever ook op dit moment nog.
Meneer Beuzenberg, kort.
Voorzitter, meneer Bak, maar de frictie zit in die 1,24 euro per uur minder. Als er gesteld wordt dat ze tegen dezelfde voorwaarden over kunnen stappen naar een andere zorg of een werkgever. Ja, en dat gebeurt dan niet, dan krijg je daar frictie in. En dat is eigenlijk, vind ik, een verkeerd signaal.
Ik heb de wethouder dit volgens mij nu al 3 keer uit horen leggen. Dus daar laten we het even bij. Ik ga naar mevrouw Bouwman van D66. Dank u wel. Nou, ondanks de uitleg blijft het probleem voor de werknemers toch bestaan over die arbeidsvoorwaarden. En hoe gaan we daarmee om als er heel veel werknemers verdwijnen naar andere banen? Hebben we dan niet een ernstig tekort? Meneer Wak, hebben we een extra tekort?
Ja, ik neem aan dat de mensen, dat zijn 323 van de 400, die hebben een arbeidsovereenkomst getekend. En op dit moment worden er ook met andere mensen nog gesprekken gevoerd. Dus ik krijg niet de indruk dat er een tekort is. Ik neem aan dat het aantal mensen wat nodig is om de zorg te verlenen, dat straks per 1 januari, dat die mensen er ook zullen zijn.
Pardon, dank u wel. Moet u hem wel aanzetten dan. Mevrouw De Haan, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen de wethouder graag bedanken voor de uitvoerige toelichting en hebben verder geen vragen.
Dank u wel. Dan kan ik u mededelen dat ze boven nog aan het vergaderen zijn in de andere zaal. Ook daar hebben ze gebruik gemaakt van de uitloop die wij inmiddels ook ingesteld hebben. Wij zijn hier klaar. We wachten op de volgende vergadering. Ik dank u voor uw aanwezigheid en uw inbreng. En ik sluit deze vergadering.
wel wat drinken, maar niet zo uitgebreid als het goed is. Hé, gos, blijf je een keer? Nee, dit is wel wat. Ik ga meestal zo'n sessie af, ga ik vrij snel blijven. Maar er is vast wel wat gebeurd. Je moet even stoom achterlaten. Kom jij ook nog van boven? Nee,
het hij is al.
Ja, hoe is dat gebeurd?
Dames en heren, hartelijk welkom. Met plezier zou ik aan de bode willen vragen de deuren te sluiten. En diegenen die aan het debat deelnemen of willen volgen, plaats te nemen. Zodat we dus kunnen aanvangen met deze raadsessie. Deze raadsessie gaat over het initiatiefvoorstel met betrekking tot de actualisatie van het coffeeshopbeleid. De initiatiefnemer is ChristenUnie SGP. Dat betekent dat we de volgende procesgang vandaag meemaken. De heer Van Bezooijen van de ChristenUnie SGP krijgt 5 minuten de tijd om zijn initiatiefvoorstel toe te lichten. En ik verzoek u op dat moment alleen te interrumperen als u een verduidelijkende vraag heeft. Daarna het debat aan u, raadsleden. En daarna aan het einde zal ik het college vragen een reactie te geven. En dan krijgt de heer Van Bezooijen van de ChristenUnie SGP de gelegenheid om zijn initiatiefvoorstel te verdedigen naar aanleiding van het debat wat gevoerd is. Of als het debat zodanig zijn vorm krijgt dat u in het debat al deelneemt en verdedigt, prima, dat is aan u. Wat ik u nog even raadsleden en woordvoerders zou willen meegeven is dat deze sessie alleen het onderwerp mag hebben, het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie SGP. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat het conceptbesluit van het college van BMW met betrekking tot de vestiging vandaag niet aan de orde is. En ik verzoek u ook de zuiverheid te betrachten en alleen het initiatief te volgen. Voor de andere zaken wordt TZT een aparte sessie gepland. Wie van de fracties mag ik het woord geven? Ik geef het woord aan de heer Horn van de Partij van de Arbeid.
Nou, slechts voor een ordevoorstel of in ieder geval een ordevraag. Want volgens mij is het dan ook zo dat de heer Van Bezooijen in vak K moet plaatsnemen. Klopt dat?
Dat is een goede aanwijzing. Ik had, want die vraag heb ik gekregen, zegt dat is niet nodig. Maar de raad stelt de prijs op het initiatief vanaf het katheder daarvan kennis te nemen. Mag ik de heer Van Bezooijen uitnodigen voor zijn eerste 5 minuten de toelichting op het initiatief. Meneer Van Bezooijen, komt u aan deze zijde.
Ja, maar voorzitter, volgens mij bedoelt meneer Horn vak C, het college. Dat lijkt ons nou wel mooi.
Ja, u heeft een heel mooie plaats hier in het midden van het circus. Maar ik nodig hem uit toch even aan het katheder plaats te nemen.
Ja, ik hoop natuurlijk van harte dat de PvdA zich hier ook bij neer kan leggen. Bij deze plaats. Het is mij om het even. Of ik daar zit of hier sta. De fractie ChristenUnie SGP heeft na zorgvuldig afweging ervoor gekozen om een gedegen raadsvoorstel te schrijven. En dat mag u ook van onze fractie verwachten. Bij deze opzet is vooral het maatschappelijk effect van drugs en in het bijzonder softdrugs het uitgangspunt geweest. We hebben er heel bewust voor gekozen om niet de Bijbels ethische visie als uitgangspunt te nemen, hoewel dat wel ons ten diepste drijft. Wij willen op basis van onze uitgangspunten graag voluit in de maatschappij staan en onze bijdrage leveren aan het politieke debat. Landelijk is er veel te doen over het drugsbeleid en we willen graag een lokale verankering geven in ons gemeentelijk beleid. Meer dan ooit is bezinning hierop een noodzaak. Recent is er een onderzoek gepubliceerd van het bureau Intraval in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Aangetoond is een gestage daling van het aantal coffeeshops in Nederland. En wellicht zult u misschien zeggen dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten, zoals wij die hebben gebruikt, soms vaag zijn in de zin van lijken erop te wijzen of suggereren, etc. Dan wil ik op dit moment en vanaf deze plaats een parallel trekken met het fenomeen de Q-koorts-epidemie. En dan zult u misschien zich afvragen van waar ga je nu heen? Heel recent hebben we daar natuurlijk een publicatie over gehad. Het heeft ruim een jaar geduurd voordat er adequaat is gereageerd. Het ministerie van LNV kon de maatregelen tegenhouden door te stellen dat er geen harde bewijzen waren voor een causaal verband. Het belang van de volksgezondheid stond daarmee kennelijk op het tweede plan. En we weten waar dat toe leidde. Veelal wordt er gesteld dat het reguleren in het kader van het gedoogbeleid risicoverlagend werkt en overlast vermindert. Waarom, vragen wij ons dan af, wordt er 3,3 miljoen ingezet om te onderzoeken hoe de overlast bestreden kan worden? We beheersen de leeftijdsgrens, wordt er dan ook gesteld. En dat wordt ook zo gesuggereerd. En waarom is er dan onderzoeksmatig aangetoond dat 55%, dus ruim de helft van de jongeren, gebruikers heb ik het dan over, tussen de 12 en de 17 jaar hun joints direct of indirect van de coffeeshop betrekken? Je moet maat kunnen houden en je moet er verstandig mee omgaan. Het was slechts 2 gram wiet dat de trigger vormde voor de zelfdoding van het roeitalent Daan Brul op 26 juli van dit jaar. En dan citeer ik onze minister, mevrouw Schippers in Pauw en Witteman. En ze zegt daarbij, wij, en dan heeft ze het over de VVD, dus we zijn in goed gezelschap, hebben daar ook wel een traject in doorgemaakt. Want dat romantische idee dat een jointje en het kan niet veel zoveel schade hebben, hebben we al lang gehad. En de criminaliteit eromheen is ook erg heftig. En we zijn er ook veel meer in opgeschoven van het heel tolerante nadat het gewoon niet meer kan. En ik zou u eindeloos kunnen voeden met informatie die het sluipende negatieve effect van softdrugs aantonen. Ik zou moeiteloos de anderhalf uur van deze sessie kunnen volpraten, maar laten we het debat niet uit de weg gaan. Ik wil afronden, zoals u dat van mij kent, met een tweetal citaten. Het eerste citaat, dat is een actueel citaat, en dat ontleen ik aan een van onze columnisten in het Witte Weekblad, Voskuil. En die laat zijn hond aan het woord. Mijn baas heeft namelijk deze week de Haarlemmermeerse cijfers over verslavingszorg onder ogen gekregen. En het viel hem op dat vanuit de kern, waar wel een coffeeshop zit, Hoofddorp, zich in dit jaar al 27 jongeren met een drugsverslaving bij de Breiderstichting hebben gemeld. En dat uit de 3 kernen zonder coffeeshop, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg, in totaal in hetzelfde tijdsbestek maar 5 keer is gebeurd. En dan tot slot sluit ik af met een Latijns gezegde. Het enige wat de waarheid vreest, is verborgen te blijven. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen. Voordat wij met het debat aanvangen, wachten we even op het feit dat meneer Van Bezooijen gaat zitten. Dank u wel. Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Sedé van het CDA. Mevrouw Sedé, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Met enige verbazing heeft het CDA kennis genomen van het voorliggende initiatiefraadsvoorstel. Niet vanwege de standpunten van ChristenUnie SGP, nul optie, uitsterfbeleid die duidelijk naar voren komen in dit stuk, maar vanwege het tijdstip. De evaluatie van het coffeeshopbeleid door het college moet nog door de raad worden ontvangen. Het leek het CDA min of meer logisch om dat af te wachten. Daarbij merk ik ook op dat het college heeft gesteld te willen wachten met de evaluatie op het standpunt van het nieuwe kabinet omtrent de coffeeshopproblematiek. Maar inmiddels is duidelijk dat het kabinet het afstandscriterium van 250 meter naar 350 meter tussen coffeeshop en scholen het willen verhogen. En geeft daarmee een helder signaal dat het volstrekt onwenselijk is jeugd te confronteren met drugs. Er zal op korte termijn ernst met de verhoging worden gemaakt, zoals de minister van Veiligheid en Justitie heeft meegedeeld tijdens het Veiligheidscongres van 2 weken geleden. Ik ben een beetje verkouden, sorry, dus ik praat wat moeilijk.
Wij kunnen u goed verstaan, mevrouw Sedé. Gaat rustig hier.
Fijn. Het CDA heeft het idee dat de ChristenUnie-SGP wat haast heeft en vraagt dan ook aan haar waarom zij niet gewacht heeft op de evaluatie. De haast kan toch niet worden ingegeven door de dreigende komst van een tweede koffieshop. Immers, die is onder de huidige regelgeving niet meer tegen te houden. Tenzij het college de te verwachte zienswijze serieus neemt en zal komen tot een echte belangenafweging, namelijk het belang van de omwonenden bij een veilige en woon- en leefomgeving, veiligheid voor de jeugd, met andere woorden, niet alleen het koffieshopbeleid betrekken bij de belangenafweging, maar bijvoorbeeld ook de startnotitie integrale veiligheid die begint met de zin dat veiligheid hoog op de agenda staat in onze gemeente. Het CDA neemt aan dat het college genoegzaam bekend is met bevindingen van diverse deskundigen op het gebied van drugsbeleid, dat de grootschalige en lucratieve teelt van nederwiet net als de verkoop in handen is van de georganiseerde misdaad. En dat de uitbater van een koffieshop cannabis verkoopt via de gedoogde voordeur, maar inkoopt via de illegale achterdeur. Toch niet echt een veilige omgeving voor de omwonenden van in dit geval de tweede grootste kern van de Haarlemmermeer, net gezinnen met kleine kinderen en een kwetsbare jeugd in de omgeving.
Ja, sorry, voorzitter.
Er wordt een interrupt gepleegd door meneer Meijer. Meneer Meijer, u heeft het woord.
Ja, volgens mij is het duidelijk ook gezegd, ook door u, dat we gaan niet praten over koffieshop in Nieuw-Vennep. Het gaat over het koffieshopbeleid in het algemeen. Dus niet. Ik vind het een beetje vreemd dat nu de Nieuw-Vennep erbij gehaald wordt door het CDA.
Daar was ik nu klaar mee.
Dus mevrouw Sedé.
Daar was ik klaar mee, voorzitter. Dus ik vervolg nu gewoon de rest van mijn betoog. Het CDA, als we terugkomen op dit initiatiefvoorstel, dat stelt gedogen is iets toelaten wat eigenlijk illegaal is. Het CDA zegt, eigenlijk illegaal bestaat niet. Gedogen is een tijdelijke maatregel bedoeld om recht en werkelijkheid met elkaar in overeenstemming te brengen. De werkelijkheid van nu is dat we beter geïnformeerd zijn dan in de jaren 80 van de vorige eeuw. We zijn wijzer geworden door schade ten koste van mensen en middelen. We weten dat het meer dan duidelijk is dat drugs echt niet ongevaarlijk zijn. Dat je gezondheidsrisico's loopt bij langdurig gebruik. Dat een koffieshop gevaarzetting kan vormen voor de omgeving. En de werkelijkheid is dat je een signaal afgeeft dat het allemaal wel meevalt. En impliciet de boodschap geeft, kijk maar, je kunt het gewoon in de shop krijgen, dus het zal wel goed zijn. En volgens sommigen kan de koffieshop wel naast de supermarkt komen, zodat je na het boodschappen doen nog even een blootje kan halen bij de koffieshop in de buurt. Elk convenant dat je met scholen sluit over veiligheid, drugsvrije school, gezond leven en bewegen, haal je met genoemde signalen compleet onderuit. Gedogen is gewoon de andere kant op kijken. En dat staat voor geen verantwoordelijkheid willen nemen. Het is makkelijker om te zeggen, doe maar, ga je gang, in plaats van, nee, we nemen onze verantwoordelijkheid als ouders, als leerkrachten en als jeugdwerkers. En laten we de volwassen gebruiker niet vergeten, die ook een beroep doet op de hulpverlening vanwege de verslaving aan cannabis. Al vanaf 1999, toen het softdrugsbeleid aan de orde kwam, is het CDA duidelijk geweest en heeft gezegd dat koffieshops in de Haarlemmermeer totaal onwenselijk zijn. De tijdelijkheid van de maatregel die gedogen heet is wat betreft het CDA voorbij. Het mag duidelijk zijn dat dit initiatiefraadsvoorstel de sympathie heeft van het CDA. Laten we voorkomen dat de gemeente Haarlemmermeer op de lijst komt te staan van gemeenten die in aanmerking komt voor een gedeelte van de 3,3 miljoen euro die laatst is toegekend om overlast van koffieshops te bestrijden. In 70% van de gemeenten staat geen koffieshop. Laten we onze gemeente wel aan die lijst toevoegen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Sedé. Ik heb het woord, en thans de vraag voor het woord gekregen van mevrouw Steffens, van meneer Horn en van meneer Meijer. Ik ga ook die volgorde aanhouden. Mevrouw Steffens, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ik was eigenlijk niet van plan om in eerste instantie iets over een andere partij te zeggen. Maar als we dan toch het woord verbazing in onze mond nemen, dan moet mij toch van het hart dat mijn fractie echt verbaasd is
over de reactie van het CDA. Ik moet u zeggen, deze afwachtende houding, die had u niet voor de verkiezingen. Daar wil ik u even aan helpen herinneren. Toen had niet snel genoeg iedere coffeeshop verbannen kunnen worden uit Haarlemmermeer. En mijn fractie had eerlijk gezegd van uw partij een initiatief verwacht en is wat verbaasd dat dat niet is gekomen. Maar dan ga ik nu even toe naar datgene wat we vanavond op de agenda hebben staan. En dat is het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie-SGP. Voorzitter, dat verdient onze waardering. Uit ervaring weet mijn fractie dat het heel veel werk is om een goed doortimmerd initiatiefvoorstel te schrijven en daar ook draagvlak voor te zoeken. Met de ChristenUnie-SGP is mijn fractie niet gelukkig met het coffeeshopbeleid. En het beste zou zijn als dit beleid helemaal niet nodig was. Als mensen zo verstandig zouden zijn dat ze geen middelen zouden gebruiken die schadelijk zijn voor hun lichaam en hun geest. En dat alle mensen het moreel besef hadden om geen geld te willen verdienen aan middelen die schadelijk zijn voor anderen. Maar helaas zit de wereld niet zo in elkaar. Hoe de overheid ook zijn best doet om kwetsbare mensen te beschermen en criminelen te vervolgen, er zullen altijd mensen zijn die enkel en alleen aan hun eigen gewin denken. Welke prijs een ander daar ook voor betaalt. En de overheid heeft nu zo'n halve eeuw honderden miljoenen, misschien wel miljarden, gestoken in de opsporing en vervolging van drugscriminaliteit. Tot op heden heeft dit nog niet opgeleverd dat het probleem kleiner is geworden. Integendeel. Mijn fractie denkt dan ook dat het enige andere alternatief dat er op dit moment is, in ons coffeeshopbeleid verankerd is. Onder een aantal randvoorwaarden, zoals ook in het initiatiefvoorstel genoemd, reguleren van de handel in softdrugs door middel van een coffeeshop. Over die randvoorwaarden, die wat ons betreft voornamelijk liggen in goede voorlichting en strenge handhaving, heb ik vanavond niks nieuws te melden. Over de ruimtelijke criteria, zoals die ook in Nieuw-Vennep zijn gehanteerd, zijn wij duidelijk geweest. Daar hebben wij niet mee ingestemd. De coffeeshop zou op een andere locatie moeten komen, maar daar gaat het vanavond niet over. Wat mijn fractie betreft wordt met de komst van een coffeeshop ook in Nieuw-Vennep een tweede in onze gemeente de laatste vergunning afgegeven. Op dat punt mag het beleid veranderd worden en zijn wij het dus eens met het voorstel van de ChristenUnie-SGP. Of de huidige coffeeshop in Hoofddorp op een zo kort mogelijke termijn gesloten zou moeten worden, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Het ligt eraan hoe lang de coffeeshop nodig is om die huidige beleidsdoelen te behalen. Ik vrees dat dat nog wel even duurt. Of er moet inderdaad nieuwe wetgeving komen die de gemeente betere mogelijkheden geeft, of gemeente verbiedt om het coffeeshopbeleid zoals we dat nu hebben uit te voeren. Als u vraagt of deze coffeeshop op een goede locatie staat, is het antwoord nee. Daar heeft mijn fractie in 2005 iets aan willen doen, maar er was toen geen raadsmeerderheid voor. Overigens is toen wel de afspraak gemaakt dat er zo snel mogelijk een tweede coffeeshop zou komen in de polder, om juist die druk op die ene coffeeshop te verminderen. Mijn fractie is het met de ChristenUnie-SGP eens dat er een zo streng mogelijk handhavingsregime moet zijn. In en rondom de coffeeshop, zodat de overlast voor de buurt tot een minimum wordt beperkt. En op plaatsen waar het gebruik en handel absoluut ongewenst is, zoals op schoolpleinen. Dat is voor ons ook een van die randvoorwaarden. En daar zullen we dan ook goed op letten als een tweede coffeeshop zijn deuren heeft geopend. Voorzitter, mijn fractie kan niet één op één instemmen met de drie besluitspunten die het ChristenUnie-SGP ons voorlegt. Als met punt 1 wordt bereikt dat het in onze gemeente bij twee coffeeshops blijft, dan zijn wij het eens. En achter punt 3, dat strenge handhaven, kan ook mijn fractie staan. Het ligt er ook aan hoe het college dit gaat invullen. Maar bij punt 2 staat voor ons toch voorop dat regulering en voorlichting nodig blijven zolang er geen betere wettelijke middelen zijn. Jammer genoeg is op dit moment de exploitatie van een coffeeshop een van de weinige instrumenten waarvan resultaat te verwachten is. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Geef ik het woord aan de heer Horn van de Partij van de Arbeid. Meneer Horn, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. En de Partij van de Arbeid wil graag beginnen met de complimenten en de dank uit te spreken aan de ChristenUnie-SGP voor het uitgebreide initiatiefvoorstel wat ze hebben neergelegd. Het lijkt gedegen, de indiener nam het woord ook in de mond, maar daar zijn we het niet helemaal mee eens, want er is wel selectief geciteerd uit onder andere het Trimbos onderzoek. En dan hoef ik alleen maar even te verwijzen naar de laatste algemene conclusie die het Trimbos Instituut vermeldt. En ik citeer,
gesteld kan worden dat het Nederlandse drugsbeleid ook in de huidige samenleving tot een redelijke doelbereik komt, al moet steeds opnieuw worden ingespeeld op problemen. Einde citaat. Maar ook zijn er andere onderzoeken, zo is een half jaar geleden nog een onderzoek verschenen waarbij duidelijk werd dat de nabijheid van coffeeshop niet bepalend was, geen verschil uitmaakte over het gebruik in die buurt. En ook daar hoorde ik de heer Van Bezooijen niet over. Maar goed, laten we het hebben over het onderwerp. Want als het aan de PvdA ligt, is er maar één element in het hele stuk en in de hele problematiek die van belang is. En mevrouw Steffens haalde het ook al aan. En dat is de volksgezondheid. Want er mag dan in bepaalde kringen normaal gevonden worden om een blootje te gebruiken. Maar wij zien wel degelijk als Partij van de Arbeid het relatief grote gevaar wat er voor verslaving is en de aantasting van de gezondheid. En dat vooral bij jongeren, jongeren in het algemeen en in het bijzonder bij kwetsbare jongeren. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Maar laten we onze ogen niet sluiten, want ik heb het even voor u opgezocht. Als we naar alcohol kijken, dan zijn er volgens de statistieken 3250 doden per jaar te betreuren die alcohol gerelateerd zijn. Als we naar roken kijken, dan zijn er 20.000 doden in Nederland per jaar te betreuren door het roken. Kunnen wij van het CDA of de ChristenUnie-SGP ook een initiatiefvoorstel krijgen, kunnen we die verwachten, voor het sluiten van cafés, voor het sluiten van slijterijen, voor het sluiten van sigarettenautomaten en sigaretten-tabakswinkels, zoals ze zo mooi heten. Als u dan toch in één lijst wil komen en de wereldpers wil halen, als u dat bereikt, dan komen we zeker in nieuws. Maar nogmaals, we hadden het over de gezondheid. Maar één ander aspect wordt er ook bij gehaald en dat is de criminaliteit. De criminaliteit als gevolg van de achterdeur. Laten wij niet de kop in het zand steken dat de manier waarop het in Nederland het gedoogbeleid is ingericht eigenlijk niet zoveel in criminaliteit zal doen toenemen als dat er helemaal geen coffeeshops zouden zijn. Ook dan, laten we daar onszelf van vergewissen, zal de drugshandel bezit zijn, hoe zeg je dat, zal gedreven worden door criminelen. Misschien nog wel meer dan dat het nu gebeurt. Het is dan ook niet voor niets dat de Partij van de Arbeid in de landelijke verkiezingsprogramma wel degelijk iets had opgenomen over te zorgen dat ook de achterkant wordt gelegaliseerd. En volgens mij, maar dat is, kan zijn dat die kennis verouderd is, stond het zelfs ook in het VVD-verkiezingsprogramma landelijk. En misschien dat de heer Kuipers daar nog wat over gezegd. Ik vind het jammer dat dit kabinet daar geen zaak van maakt. Maar daar zitten we hier niet voor. We hebben te leven met de regels die gesteld worden. Wij zijn nog steeds dus voor een gecontroleerde verstrekking. En dan moet het wel goed gecontroleerd worden. Daar zijn we het helemaal met iedereen eens die dat ook gezegd heeft. Dus bijvoorbeeld met pasjes op de leeftijd, met pasjes op dat er maar één keer per dag maximaal de hoeveelheid, 5 gram is geloof ik, kan worden gehaald. Dat er gehandhaafd wordt op het doordealen naar andere jongeren, want dat is natuurlijk erg verkeerd. En dat er ook voorzien wordt in veel en goede voorlichting op scholen en goede voorlichting en goede zorg daar waar dat nodig is. Voor de Partij van de Arbeid staat het voorop dat die handhaving ook de volle aandacht verdient. En ik had ook een vraag aan de ChristenUnie-SGP, want die zegt in haar stuk dat de handhavingsregels moeten worden verscherpt. Ja, volgens mij zijn die al scherp. En dus ik kon er ook geen initiatiefvoorstel bij ontdekken dat het nog verder zou moeten worden verscherpt. Maar dat hoor ik dan wel. Ik kom tot een afronding. Voor de Partij van de Arbeid is het dus een noodzakelijk kwaad om het op deze manier te organiseren, te regelen, de gecontroleerde verstrekking. En zolang hulpverleners van allerlei pleimage, zolang hulpverleners met de politiek van eens is dat dit de minst slechte oplossing is, gaan wij ook voor deze oplossing met alle voorwaarden die wij in het coffeeshopbeleid hier ter plekke hebben vastgesteld. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Horn. Dan geef ik het woord aan de heer Meijer van Forza. Meneer Meijer, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eerst ook onze complimenten naar de ChristenUnie, hoe ze dit voorstel in elkaar hebben gebreid, zal ik bijna zeggen. Echter, heeft de ChristenUnie in onze optiek een beetje selectief geshopt, wat een leuk woord, in de onderzoeken. Wij hadden ook onderzoek kunnen maken en daar waren denk ik hele andere conclusies uitgekomen. Daarnaast is het een feit dat we in dit land een gedoogbeleid kennen en hebben. Of we daar blij mee zijn, dat is een andere discussie, maar het is er nog steeds. En zolang het er is, vinden wij ook dat je een ondernemer niet in de weg moet staan voor het openen van een shop. Daarnaast is de eigen verantwoordelijkheid, wat onze fractie betreft, erg groot. Hè? Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lijf en leden. Als je 18 jaar bent, mag je toch wel van mensen verwachten dat ze er ook op een verstandige manier mee omgaan. En juist door een coffeeshop, daar je spul te halen, is vaak beter gecontroleerd dan het uit een kofferbak kopen. Wat nu bijvoorbeeld al gebeurt op het HVC-college, die berichten zijn ons ook bereikt. Wat nu? Hè? We gaan coffeeshops sluiten en wat gaan we straks doen? De cafés moeten ook allemaal dicht, dat mag ook niet meer. Meneer Hoorn heeft het ook keurig verwoord, complimenten voor de PvdA. We zeggen het niet vaak eens, maar vandaag dan wel. Wat ik verder nog een walgelijk vergelijk vond, en zo zeg ik het echt, een walgelijk vergelijk, dat er een jongen bijgehaald wordt die is overleden door het roken van een blootje. Nou, dat is helemaal niet, volgens mij valt dat niet te bewijzen en ik vind dat heel erg ver gaan. Verder heeft de ChristenUnie het ook gehad over de criminaliteit. Ik hoor graag voorbeelden van de criminaliteit die het met zich meebrengt, met zijn coffeeshop. Juist door een coffeeshop te sluiten, creëer je criminaliteit. Want dan gaat het natuurlijk weer de illegaliteit in en dat moet je ten alle tijde niet willen. Tenslotte, het is heel simpel. Zolang er vraag is, zal er aanbod blijven. En dat geldt ook voor mensen die wel eens een jointje willen roken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer. Dan geef ik het woord aan de heer Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlem, meneer. Meneer Beuzenberg heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik wil daar gelijk even op inhaken wat meneer Meijer zegt. Aan de ene kant zegt hij, omdat er coffeeshops zijn, dan wordt er niet uit kofferbak verkocht, uit de kofferbak verkocht. En aan de andere kant zegt hij dat er wel degelijk illegale verkoop is in een of andere school die hij opnoemt. Nee, dat is natuurlijk geen coffeeshop, maar dus het verhaal dat een coffeeshop zo noodzakelijk is, dat de illegale verkoop tegengaat, dat gaat natuurlijk in dit geval niet op.
Een interrupt van meneer Meijer. Ja. Meneer Meijer.
Ik denk dat meneer Beuzenberg het niet helemaal goed voor zijn netvlies heeft. Wat ik probeer te zeggen is dat je het niet moet willen dat het uit een kofferbak wordt verkocht. In dit geval bij een school in Nieuw-Vennep. Dat je het veel beter in een shop kan halen. Want daar wordt de kwaliteit gecontroleerd. En wat je uit een kofferbak vandaan haalt, dat moet je altijd maar op afwachten. Dat is mijn standpunt.
Meneer Beuzenberg.
Ik denk dat überhaupt iedere kilo wiet en hassies uit de kofferbak komt. Want ik geloof niet dat je het in een op je voorbank in je auto gaat leggen, alhoewel dat ook wel eens voorkomt. Maar sociaal rechts is het met de ChristenUnie zeer wel eens dat er eigenlijk helemaal geen coffeeshop in de Haarlemmer meer zou moeten zijn. En ik vind ook dat wij onze jeugd daarvoor moeten behoeden om nog eens een keer een tweede coffeeshop erbij te laten komen. En misschien wel een derde of een vierde. Je weet het straks allemaal niet. Ik ben tegen het gebruik van drugs. En ik vind het geen discussie om te zeggen, nou laten we maar dan allemaal coffeeshops de deuren openen. Om dan de illegale verkoop tegen te gaan. Er zijn geen harddrugszaken die cocaïne openlijk verkopen. En als je die zou openen, zou er ook nog steeds illegale handel plaatsvinden. Dus om een voorbeeld te geven dat door een coffeeshop de jeugd dan minder met harddrugs in aanraking komt. Ik wil u vertellen dat, en dat zie je dan ook uit die onderzoeken, dat de drugs die, of de wiet die op het ogenblik nu geteeld wordt, en dan heb ik het over die THC-waarde, ja, hè? Goed hè, de THC-waarde die is dusdanig hoog dat je het al eigenlijk onder harddrugs kan scharen. Dus ik steun de ChristenUnie SGP met dat initiatiefvoorstel om te zorgen dat er helemaal die coffeeshops niet zouden plaatsvinden in de Haarlemmermeer. Dank u.
Dank u wel, meneer Beuzenberg. Dan geef ik het woord aan de heer Van Bellen van D66. Meneer Van Bellen, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De kweek van hennep rondom Schiphol geeft agrariërs een alternatief voor graan en kan daardoor bijdragen aan een hogere vliegveiligheid. Bovendien zorgt het voor lokale productie voor lokaal wietgebruik. Nadenken over het lokale koffieshopbeleid en kijken of we dat kunnen verbeteren, daar is niemand tegen. Zeker D66 niet. We zijn van mening dat er nog een hoop te verbeteren is. Helaas zijn we daarbij sterk afhankelijk van de landelijke regelgeving, zoals ook al eerder vandaag aangemerkt. Onze insteek is echter totaal anders dan die van de ChristenUnie-SGP, zoals die blijkt uit het raadsvoorstel. De handel in verdovende middelen en de rol van cannabis daarin is een onderwerp waar een hele hoop over te vertellen is, waar ook al veel over verteld is. Wat ik iedereen kan aanraden is de nota Nuchter en Extase, geschreven door Boris van der Ham in juni vorig jaar. Zeker mijn collega's van de ChristenUnie-SGP zou ik willen aanraden om dat stuk te lezen. Want, dat moet ik de indieners nageven, ze hebben veel gelezen. En zijn tot een goed uitgewerkt stuk gekomen. Onze complimenten daarvoor. Alleen delen wij de conclusies en de consequenties die verbonden worden aan het literatuuronderzoek niet. We delen wel een aantal zienswijzen. Het gedoogbeleid moet afgeschaft worden en het gebruik is schadelijk voor jongeren. Het gedoogbeleid moet beëindigd worden. We zien alleen niet dat het moet eindigen in het herinvoeren van het verbod, maar het legaliseren van kweek, handel en de verkoop in coffeeshops. Geen gedoog meer, gewoon helemaal legaliseren, net zoals door de PvdA ook al aangemerkt is. Hiermee haal je de hele cyclus uit het illegale circuit. Daarmee voorkom je de verwevenheid met harddrugs en softdrugs. Je kunt de kwaliteit waarborgen en bespaar je bovendien op handhaving. Wel is het zo dat gebruik schadelijk is voor jongeren. Gelukkig zie je dat door de verhoging van de leeftijdsgrens van 18 jaar naar 18 jaar het gebruik onder 12 tot 18-jarigen het gebruik aan het afnemen is. We pleiten erom voor om door middel van bijvoorbeeld een pasjesysteem de controle op uitlevering nog verder te versterken. Alleen uitlevering van wiet aan pasjesbezitters en ook registratie van aankoopgedrag van pasjesbezitters, zodat er niet meer dan voor eigen gebruik ingekocht kan worden. De vraag is hierbij wel of dit zo te doen is dat er weliswaar koopstatistieken bekend zijn van de gebruikers, maar dat dit niet direct te koppelen is aan personen om de privacy ook nog te waarborgen. D66 heeft er nog twee kanttekeningen bij. Het is net ook al aangehaald. De jongeren die nu experimenteren met cannabis krijgen dat via-via. De kans dat ze daardoor in aanraking komen met het illegale circuit en ook harddrugs wordt er wel groter van. Ik zie een interruptie.
Interruptie is van mevrouw Steffens. Mevrouw Steffens, gaat uw gang en daarna meneer Beuzenberg. Als ik de handen geteld heb.
Ik weet niet of ik eerder was, voorzitter, maar dat laat ik maar even aan u. Ik kan niet zien wat er achter me gebeurt. Ik vroeg me even af, en ik probeer goed naar u te luisteren, meneer Van Bellen. Maar heb ik nou goed gehoord dat u zegt, aan de ene kant vindt u dat er met een pasjesysteem gewerkt zou moeten worden, maar tegelijkertijd zegt u, dat moet wel op een manier gebeuren dat de privacy helemaal gewaarborgd is van de kopende partij? Hoe had u dat gedacht?
Nou, ik zie daarin een dilemma.
En het woord is nu meneer Van Bellen voor de notulen.
Excuses, voorzitter. Ik zie daarin een dilemma. Op het moment dat je het gaat registreren, zou je een bestand op kunnen bouwen wat ook voor privacy schadelijke doeleinden ingezet zou kunnen worden. En hoe dat precies uitgewerkt, ik zie een spanningsveld, hoe dat uitgewerkt moet worden, weet ik ook niet direct.
Ik geef even het woord aan meneer Beuzenberg en dan geef ik u beiden nog even de reactie op de woorden van meneer Van Bellen.
Dank u, voorzitter.
Meneer Beuzenberg.
Meneer Van Bellen, op het moment, en ik voorspel u, op het moment dat de gemeente of de overheid zou besluiten een passiesysteem in te voeren dat inderdaad maar 5 gram wiet of has ingekocht kan worden, dan heb je helemaal geen coffeeshops meer nodig, want dan gaat de illegale handel, die gaat buiten, floreren. Dat voorspel ik u.
Meneer Van Bellen. Nee, meneer Van Bellen gaat nu antwoorden, okay. Terwijl de opmerking van mevrouw Steffens als die van meneer Beuzenberg.
Oké. Okay. Meneer Beuzenberg heeft niet echt iets gevraagd. Ik vind het een voorspelling waarvan ik vanuit ga dat het niet waar is. Mensen kopen voor eigen gebruik in eerste instantie. En ik ben benieuwd naar de reactie van mevrouw Steffens.
Laat u dan de doorverkoop?
Nee. Wellicht misschien goed voor de orde dat u via de voorzitter gaat communiceren, anders krijgen we notulen en dan krijg ik later te horen. Dat heb ik niet gezegd, dat is mijn collega.
Meneer Meijer, u heeft nu het woord en dan mevrouw Steffens.
Dank u wel, voorzitter. Om dat pasjesprobleem kan ik gelijk uit de wereld helpen. In Maastricht hebben ze uitstekende onderzoeken meegedaan. Ook met de registratie ervan, ook voor meneer Van Bellen. Dat is wekelijks wordt dat opgeschoond, zodat de computer weer leeg is. Dat niet wordt besteed voor andere doeleinden waar het voor gediend is. Dus dat werkt daar prima. En ik denk dat de mensen die zo'n koffieshop gaan openen daar ook echt wel rekening mee houden.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk aan meneer Van Bellen vragen. Ik begrijp het dilemma dat u schetst, maar wij kunnen daar wel een keuze in maken. Want dan gaat onze voorkeur toch echt uit naar die registratie. Ik vind die privacy in dit opzicht in ieder geval van secundair belang. En ik was heel benieuwd hoe u daarnaar keek.
Meneer Van Bellen.
Bedankt. Ik ben blij met de inbreng van de heer Meijer die aangeeft hoe het op te lossen is. En ik denk dat daarmee er ook niet direct een antwoord nodig is op wat mevrouw Steffens vraagt. Ik zou graag verder gaan met mijn betoog. Want ik was dus gebleven bij de kanttekening dat jongeren wel vaak er altijd jongeren zijn die willen blijven experimenteren. En dat je dan dus enerzijds het probleem krijgt dat ze misschien ook in aanraking komen met de harddrugs. Maar wat misschien wel belangrijker is, dat het vaak het verminderen van de ene druk zorgt bij die jongeren die willen experimenteren voor het gebruik van een andere druk, in veel gevallen alcohol. En alhoewel alcohol om diverse redenen veel geaccepteerder is dan wiet, zijn de gevolgen van op jonge leeftijd gebruiken van alcohol misschien wel groter dan van op jonge leeftijd gebruiken van cannabis. De maatschappelijke schade van alcohol is bovendien veel groter dan die van wiet. Onze afsluiting is eigenlijk een herhaling van wat de PvdA al heeft gezegd. Wij vragen ons af of we van de ChristenUnie-SGP dan ook een initiatiefvoorstel mogen verwachten voor het langzaam afschaffen van cafés in Haarlemmermeer. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bellen. Geef ik het woord nu aan mevrouw Mulder van GroenLinks. Mevrouw Mulder, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte reactie van onze kant. Want wij blijven bij onze visie op het coffeeshopbeleid, het huidige beleid, en houden dus vast hieraan uit het oogpunt van handhaving, volksgezondheid en het terugdringen van de criminaliteit. We zijn geen voorstander van het gebruik van softdrugs, maar we kunnen de ogen niet sluiten dat er een hoog gebruik onder de Nederlandse jongeren is, zeker naar Europese maatstaven genomen, maar dat geldt ook voor het alcoholgebruik. Verwijs ik ook naar het aangehaalde rapport van het Trimbas Instituut, pagina 144 bijvoorbeeld. En het is beter dat de overheid erop toeziet dat de verkoop van softdrugs verantwoord en gecontroleerd gebeurt. Dus niet vanuit die kofferbak van de scooters op de schoolpleinen. We hebben ook nog een voorstel, namelijk dat we weten dus niet hoe ver inmiddels al gestart is met de evaluatie van het coffeeshopbeleid, maar de planning is, meen ik, ergens zomer volgend jaar dat we dat kunnen verwachten. En daar willen we graag op inbrengen dat betrokken instanties, onder meer vanuit de ketenbenadering, zoals GGD, de Breiderstichting, Schoolmaatschappelijk Werk, zij hebben goed zicht op de uitwerking van het huidige beleid en daar ook een heldere visie op. En we zijn van mening dat deze instanties zeker voorafgaand aan een eventuele evaluatie en eventuele actualisering van het huidige beleid geraadpleegd moeten worden. En hier hou ik het bij.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Dan geef ik het woord aan de heer Spijker van Trots. Meneer Spijker, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Trots op Nederland heeft in haar landenprogramma aangegeven tegen het gedoogbeleid van coffeeshops te zijn, tenzij de Europese wetgeving de softdrugs legaliseert. Het gedoogbeleid is een grijs gebied en dat willen wij niet in Haarlemmermeer. In de nu ontstaande situatie kan de gemeente alleen zeer streng handhaven op vergunningen en overlast. Ons streven is de reductie van coffeeshops door een sterfhuisconstructie. Ook het merendeel van de bevolking is tegen uitbreiding van coffeeshops. We zijn er groot voorstander van om het gebruik van soft- en harddrugs flink te reduceren. In Nederland was een te soft beleid geschapen en het toezicht op de coffeeshops werd te veel losgelaten. De gevolgen hiervan zijn schade aan de volksgezondheid, de georganiseerde criminaliteit is extreem toegenomen. En vooral de gezondheid van jongeren wordt niet beschermd door het huidige beleid. De enige legale leverancier van cannabis in Nederland is de apotheek. Voor medisch gebruik bij patiënten die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen, aids hebben of andere emergente medische redenen. Deze stof is suikervrij en zonder enige toevoeging. Het is dan ook een vreemde situatie dat de verkoop van cannabis wordt gedoogd, terwijl de inkoop en aanlevering van deze producten illegaal is en wordt gezien als georganiseerde criminaliteit. Er is dan ook geen controle op de kwaliteit van de producten, nog op de woekerwinsten. Het eerdere raadsvoorstel genomen door de vorige raad dient in halve worden herzien. En dus geen maximaal 3 coffeeshops meer in de gemeente, gebaseerd op het aantal inwoners. Als er dan een tweede coffeeshop zou moeten volgen, gebaseerd op de huidige criteria, zou dit moeten volgens OM-beleid horeca.
Meneer Meijer, wilt u interpreteren? Ah. Meneer Meijer, u heeft het woord.
Ja, eigenlijk even 2 dingen. Er is een onderzoek geweest dat de meerderheid van de halen meer tegen de coffeeshops zou zijn. Nou, dat onderzoek heb ik nog niet mogen lezen. Ten tweede heeft meneer nu over woekerwinsten. Nou, volgens mij als ondernemer zijnde mag je gewoon winst maken, hoe je dat ook noemt. Maar dat vind ik een beetje vreemd vergelijk. Misschien kunt u dat uitleggen wat u daar dan mee bedoelt met woekerwinsten.
Meneer Spijker.
Nou, laat ik zo zeggen, er zijn behoorlijke winsten gemaakt, maar helaas kan de Belastingdienst erbij komen. Die kan er ook niets over heffen. En dus het is gewoon alles wat wordt verdiend, is voor de ondernemer.
Meneer Van Bellen, wil u interromperen? Meneer Van Bellen.
Pleit Trots op Nederland meer dan ook voor het legaliseren van de kweek, zodat tenminste de overheid een deel van de winst kan krijgen?
Meneer Spijker.
Nog niet. Zolang het in een Europees niveau absoluut niet toegestaan is, gaan we dat ook absoluut niet doen. Dus ga niet als Nederland een lui lekker land van maken.
Meneer Meijer.
Ja, sorry, maar dit gaan we toch echt te ver. Gaat u nu zeggen dat koffieshophouders geen belasting betalen? Is dat wat u nu weer gewoon zegt? Een koffieshophouder is gewoon een ondernemer en die valt onder Nederlandse wet. En volgens Nederlandse wetgeving moet je ook keurig belasting betalen.
Meneer Spijker.
Ik heb niet in de boekhouding van de coffeeshopondernemers kunnen kijken, maar ik weet zeker dat er absoluut nog een grijs gebied is. Mag ik nu verder mijn tekst afmaken of blijven we even pingpongen?
Ja, maar u werd gewoon geïnterpreteerd. U heeft keurig antwoord gegeven. En als u het voornemen heeft door te gaan, wat mij betreft, u heeft het woord.
Dank u wel. De AHOJG-criteria zijn duidelijk. Geen affichering, harddrugs, overlast, etc. in en rondom coffeeshops. Hierdoor kan eenvoudig worden gehandhaafd. Iedere overtreding van vergunningen moet dan ook met een sanctie worden aangepakt. De afstandscriteria moeten worden aangescherpt op minimaal 350 meter van een school of meer dan 500 meter van een middelbare school. Ook willen wij wijzen op de mogelijkheid om de openingstijden van coffeeshop aan te passen naar de avond. Overdag zal de jeugd niet in contact komen met de coffeeshop of haar bezoekers. Ook zal de buurt minder overlast hebben met parkeren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Spijker. Dan geef ik het woord aan de heer Kuipers. Nee, u heeft... U, dat betekent meneer Meijer, nog een laatste interrupt naar meneer Spijker.
Het is echt niet om te plagen of zo, maar eerst heeft u het over, er moeten geen coffeeshops meer bijkomen. En nu heeft u het over de sluitingstijd, moeten we maar eens naar gaan kijken. Dus wat is het nou, wel of geen coffeeshops halen meer voor Trots, Ton, sorry.
Meneer Spijker.
Ik zeg, in het huidige beleid kunnen we wel onze tijden, openingstijden aanpassen. Ik heb het over nu, ik heb het niet over straks.
Dan geef ik het woord nu echt aan meneer Kuipers van de VVD. Meneer Kuipers, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook maar beginnen met de fractie van de ChristenUnie-SGP te complimenteren met hun, opstelling betreft, prima stukje werk. Inhoudelijk denkt de VVD daar nog wel een klein beetje anders over. Overigens ook anders dan in het verleden. Want in de samenleving verandert de mening over het gebruik van softdrugs en het wel of niet vinden dat een coffeeshop daar nou een goed middel voor is. En ook binnen de VVD halen we meer. Is er sprake van voortschrijdend inzicht. Dat is altijd interessant. Als je een nieuwe fractie krijgt, dan ga je over allerlei zaken die al een hele tijd spelen. Eerst met elkaar de degens kruisen en dan komt er iets uit. Ik zal even mijn bril goed zetten, dan kan ik tenminste zien wie er verbaasd kijkt. Ik laat beginnen met in ieder geval te zeggen dat de VVD-fractie het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie-SGP niet zal ondersteunen. Het spijt me. We zullen het niet hebben over de coffeeshop in Nieuw-Vennep. Maar we willen het wel graag hebben over het huidige vigerende coffeeshopbeleid. En eigenlijk ook in vervolg op mevrouw CD van het CDA. De vraag aan het college, wanneer gaat u komen met uw nieuwe coffeeshopbeleid? Of althans, de evaluatienoten daarvan. Wil u daar vast al wat zaakjes in meegeven waarvan de VVD vindt dat dat best belangrijk is om daar aandacht aan te besteden? En we kunnen bijna niet wachten tot u de evaluatie naar de gemeenteraad toestuurt. Wij zouden willen dat het college nog eens even goed kijkt naar de criteria die de raad in het verleden heeft vastgesteld. 2007 voor het laatst. Je kunt je de vraag stellen of wij daar als raad nou altijd de beste keuze in hebben gemaakt. De maatschappij is veranderd inderdaad, of dat niet waar. We zouden graag willen dat het college de nieuwe wetgeving die vanuit Den Haag op ons afkomt, flux overneemt. Ook als er nog geen sprake is van een eventueel nieuw coffeeshopbeleid in de gemeente Haarlemmermeer.
Een interrupt van meneer Beuzenberg. Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ik wil de heer Kuipers vragen of dat voortschrijdend inzicht te maken heeft met de huidige situatie in het kabinet en het beleid wat de VVD met name in het kabinet wil gaan voeren met oog op de coffeeshops en de problematiek daarvan.
Mevrouw Steffens, heeft u ook nog een interrupt naar meneer Kuipers? Ja, dan nemen we die even mee.
Ja, dank u, voorzitter. Misschien wil meneer Kuipers in de rest van zijn betoog even toelichten welke criteria in het vastgestelde beleid inmiddels niet meer gesteund worden door de VVD. Want dan weten we ook een beetje in welke richting uw voortschrijdend inzicht is geweest.
Meneer Horn, ook nog een interrupt naar meneer Kuipers. Dat wordt schrijven, meneer Kuipers.
Nou, het sluit een beetje aan op wat de heer Beuzenberg vroeg. Ik was van de veronderstelling uitgegaan dat in het VVD-verkiezingsprogramma landelijk had gestaan dat er iets stond over legalisering van de achterkant. Klopt dat? En hoe verhoudt zich dat? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met het standpunt dat u daar nu veel strenger over denkt dan dat u ooit aan de kiezer heeft laten horen?
Meneer Kuipers.
Nou, laat ik maar met de laatste misvatting van meneer Horn beginnen. En ik zeg wel eens vaker in de gemeente Haarlemmermeer, probeer ik in ieder geval namens de VVD het over lokaal beleid te hebben. Dus niet wat er in allerlei landelijke verkiezingsprogramma's staat. Ook niet wat door meneer Van Bezooy is aangehaald over de huidige minister van Volksgezondheid afkomstig uit de VVD. Dat is denk ik ook impliciet het antwoord naar meneer Beuzenberg. Het maakt de huidige VVD-fractie in de Haarlemmermeer bijster weinig uit wat ze allemaal uitspoken in de gemeente of in het kabinet. Als maar zoveel mogelijk ten goede komt aan de gemeente Haarlemmermeer. Dat zal op dit vlak denk ik niet zo zijn. Dan mevrouw Steffens, waar zit het voortschrijdend inzicht? Nou, ik hou de uitsmijter nog even achter de kiezer, dat blijft gewoon nog eventjes spannend. Maar wat zijn de criteria? Het afstandscriterium, hè, voor een deel zal het waarschijnlijk vanuit Den Haag, toch een stukje Den Haag, maar wij vinden dat Haagse regeltjes altijd netjes uitgevoerd moeten worden. Zal het anders toegepast moeten worden? We vinden bijvoorbeeld, maar de burgemeester zal daar denk ik zo meteen wel even iets over zeggen, de portefeuillehouder moet ik zeggen, dat de handhaving, en ook als het gaat om voorlichting, hè, dat is de andere kant van handhaving, maar het is hetzelfde hoofdstukje, op de strengst mogelijke manier moet worden uitgevoerd. Nou, daar horen we misschien nog even van de portefeuillehouder over hoe hij daar precies tegen aankijkt. We hebben al een discussie gehad in 2007 over scholen en over kinderopvangcentra, of die nou wel of niet in de buurt van een coffeeshop zouden mogen liggen. Nou, dat zijn onderwerpen waar de VVD ook over nadenkt, voortschrijdend inzicht. En het woord jongerencentra is ineens gevallen bij de VVD Haarlemmermeer. Maar ik heb het over het nieuwe, eventueel gewenste coffeeshopbeleid door de VVD, dus ik heb het niet over de huidige situatie.
Meneer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Ik vind het toch jammer dat de heer Kuipers nu zo heel behendig zich afdraait van de VVD landelijke verkiezingsprogramma. Want ik neem toch aan, dus ik heb hem zelf ook zien lopen met de foldertjes in de tijd dat die verkiezingen gehouden werd. Dus ik wil toch nog wel graag weten of het nou in de verkiezingsprogramma stond en hoe dat zich verhoudt tot het standpunt dat u nu huldigt.
Meneer Kuipers.
Ja, ik heb altijd in principe met verkiezingsprogramma's, zelfs als het om lokale gaat. Als je door de afdelingsvergadering hebt gesleurd, dan moet je het maar gauw in een laadje leggen. En dan kijk je na 4 jaar of er nog veel aan moet veranderen. Ik zou oprecht niet eens weten wat er precies in het Haarlemmermeerse VVD-verkiezingsprogramma over dit onderwerp staat. Omdat juist de zaken daarin heel erg veranderen als het over dit soort thema's gaat. En meneer Horn, ik wil best met u een discussie voeren over de landelijke politiek. Maar laten we dat dan gewoon doen als de voorzitter de vergadering gesloten heeft. En doe je dat zo meteen met een biertje. Dat lijkt me veel leuker.
Interrupt van meneer Meijer. Meneer Meijer en mevrouw Steffens.
Dan wil ik toch vragen aan meneer Kuipers, als u niet weet wat er in uw verkiezingsprogramma staat, wat is dan uw verkiezingsprogramma waard en wat u belooft aan uw achterban?
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, de vraag over wat het waard is, die had ik nog niet eens. Maar ik zou toch wel willen weten of meneer Kuipers nou serieus zegt, wij hebben mensen geworven om hier 10 zetels te krijgen, maar wat we eigenlijk hebben opgeschreven maakt niet meer zoveel uit. We zitten er nou.
Meneer Kuipers.
Kijk, de morele verantwoordelijkheid van mevrouw, verontwaardiging van mevrouw Steffens vind ik altijd leuk. Want die slaagt er altijd in op een heel behendige manier woorden uit het verband te rukken. Wat ik heb aangegeven bij het begin van mijn betoog is dat er in de samenleving tegenwoordig heel anders aangekeken wordt tegen softdrugs. Problematiek, laat het zomaar eens even noemen. En ik heb u eerlijk opgebiecht dat het ook in de VVD-fractie is gebeurd en de VVD-fractie is veranderd na de laatste verkiezingen. We hebben als VVD Haarlemmermeer altijd de goede gewoonte om een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen te schrijven. Dus daar staat niks in over afstandscriteria. Daar staat niks in over de jongerencentra in de buurt van de koffieshop. En er staat ook niet in of er ergens een extra hockeyveld aangelegd moet worden. Om maar even de rijkwijde te schetsen. Wij proberen daarin op grote lijnen aan te geven hoe wij vinden dat Haarlemmermeer eruit zou moeten zien. U weet dat bij de verkiezingen buitengewoon succesvol door de VVD afgesloten. 10 zetels. een van de belangrijkste thema's veiligheid was. Nou, daar hebben we het nou in dit geval over. Het gaat om veiligheid. En de VVD-fractie heeft daar ten opzichte van de fractie in de voorgaande periode een andere invulling aangegeven. En ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat we er nu wat anders over denken dan in het verleden.
Mevrouw Steffens, daarna meneer Meijer.
Natuurlijk niet. Ik ben blij dat u inmiddels net zo ver bent als dat wij in 2007 waren. Dus dat kan ik alleen maar toejuichen. Als het gaat om jongerencentra, afstandscriteria, ben ik blij dat u onze kant op komt. Maar u noemde het morele verontwaardiging. Nee, het was gewoon een heel eenvoudig constateren dat u zei dat u na de verkiezingen gewoon een boekje in de la legt. En toen dacht ik, oh jee, ik hoop dat u nog wel weet wat u de kiezers beloofd heeft die u allemaal heeft gekregen. Dat was de vraag.
Meneer Meijer.
Ik zal meneer Kuipers een klein beetje helpen, dat doet hij zelf ook altijd zo graag met andere mensen. Vijf maanden geleden had hij nog een heel ander standpunt, maar ik denk gewoon meneer Kuipers, dan mag hij ook gewoon eerlijk in zijn dat uw fractie een beetje verdeeld is in standpunten, coffeeshopbeleid, dat kan toch? Dat wordt niks erg meer, maar dan kunt u dat ook gewoon kenbaar maken.
Meneer Kuipers.
Nou meneer Meijer, ik moet u teleurstellen. De VVD is na ampere discussie erin geslaagd om een zuivere lijn te gaan vinden, althans een nieuwe lijn ten opzichte van de voorgaande periode. Lijkt mij niks mis mee. En ach, mevrouw Steffens, wat ik zojuist bedoelde met uw morele verontwaardiging, u maakt er een gewoonte van om altijd te zeggen als een andere partij iets anders gaat denken. Dat vind ik eigenlijk juist heel prijzenswaardig, als je door argumenten laat overtuigen of door een veranderende situatie. Dan gaat u uw vinger omhoog steken en dan zegt u, ja, maar dat zeiden wij ook al in 2007 in dat geval. Goed van u. Het enige, en dan nog even over het verkiezingsprogramma in een laadje.
Maar sorry meneer Kuipers, dan nodig ik u toch ook uit om te proberen net iets meer te horen dan alleen datgene waar u graag op reageert.
Aan het woord was mevrouw Steffens. Meneer Kuipers.
Ja, ik wacht even, want anders moet u zeggen wie er aan het woord is. En dan over dat verkiezingsprogramma in een laadje. Mevrouw Steffens, u heeft mijn stem wel gehoord en ook de kiezers thuis hebben dat wel gehoord, dat ik met enige spot zei. Ik heb u uitgelegd hoe wij ons verkiezingsprogramma schrijven, met enige zelfspot zelfs. En natuurlijk kijken ze nu nog wel eens in wat daarin staat, maar daar staan weinig details in. U heeft me nou helemaal van mijn apropos afgebracht, want ik wilde nog wat verstandige dingen zeggen. En nu moet ik al bijna zeggen wat nou het echte cruciaal veranderde visie van de VVD is als het gaat om het coffeeshopbeleid. Dus even kijken, de nieuwe criteria hebben we al even aan het college meegegeven. Op suggestie van mevrouw Steffens nog even wat nader gespecificeerd. We hebben een burgemeester gevraagd of de strengst mogelijke handhaving plaatsvindt, of de Breidenstichting goed wordt ingeschakeld. De Haagse criteria hebben we toe opgeroepen. Ik ben vanmiddag bij een debatcursus geweest en heb nog even geleerd dat je aan het eind moet samenvatten. En dan kom ik bij de uitsmijter. Wat de VVD betreft zouden wij graag zien dat de huidige situatie, en die omvat een coffeeshop in Nieuw-Vennep, gelegen aan de Kruisweg, en die omvat een locatie in Nieuw-Vennep waar mogelijkerwijs een coffeeshop gevestigd zou kunnen worden, waarvoor ook een aanvraag is gedaan door een ondernemer. Nou, daar gaan we later nog eens over praten, maar daar ga ik nu niks over zeggen. Wij zouden aan het college willen vragen om in ieder geval voorlopig uit te gaan van die status quo. Dus als er nieuwe aanvragen binnenkomen, misschien moeten ze het dan maar eventjes ergens ook in een la leggen naast ons verkiezingsprogramma. En om in het nieuwe coffeeshopbeleid te formuleren dat ook de huidige status quo that's it is in de Haarlemmermeer. En dan sluit ik uiteindelijk toch weer aan bij de nieuwe mening van de HAP. Maar die wil ook uitkomen op 2. Dank u wel.
Dank u wel meneer Kuipers. Dan geef ik het woord in eerste termijn aan het college. Want ook aan het college, onze gasten vanavond, wordt gevraagd hun reactie op het initiatiefvoorstel van ChristenUnie-SGP. Daarnaast zijn er ook nog wat vragen aan het college gesteld. Dat is natuurlijk de vorm zoals we normaal debatteren met het college. Vandaag is het iets anders, maar ik kan me voorstellen dat het college die vragen gewoon even meeneemt. Het woord is aan de heer Weterings.
Voorzitter, mijn reactie namens het college op het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie-SGP zal beperkt zijn. Het voorstel op zich, het is te waarderen dat het door de fractie zo op papier gezet is, maar het wijkt af van datgene wat wij tot nu toe als beleid hebben vastgesteld. U weet ook dat in het collegeprogramma staat dat er een evaluatie van het coffeeshopbeleid is toegezegd. En u weet ook, en anders wil ik u eraan herinneren, dat wij voor de zomer een brief aan de raad gestuurd hebben waarin staat dat wij die evaluatie van het coffeeshopbeleid zullen voorleggen op het moment dat ook helder is wat een nieuw kabinet rondom het coffeeshopbeleid gaat doen. Dat is ook van belang, want als wij criteria gaan veranderen is het wel nuttig om te weten wat de meest actuele criteria zijn die wij vanuit het Haagse krijgen. Ik heb laten nagaan wat er op dit moment te zeggen is over het tijdstip waarop het kabinet denkt met die nieuwe coffeeshopbeleid te komen. De uitwerking van dat punt in het regeerakkoord. En ik heb begrepen dat we dat in het voorjaar mogen verwachten. Het college zal de evaluatie in ieder geval willen hebben op basis van ook datgene wat wij moeten toetsen aan de nieuwe, mogelijk veranderde Haagse regels. Ik kan toezeggen dat ik zowel de suggesties van mevrouw Mulder over wie er betrokken moet worden bij die evaluatie, als de suggesties die gedaan zijn van waar naar gekeken moet worden, ook door de VVD-fractie nadrukkelijk zal meenemen in die evaluatie. En in die zin stel ik het op prijs dat fracties dat ook in dit debat meegeven aan het college om daar ook naar te kijken. Naar mijn mening wordt er op dit moment al zeer streng gehandhaafd bij het coffeeshopbeleid of op het coffeeshopbeleid. De fractie van de ChristenUnie SGP heeft ook het huidige handhavingsarrangement toegevoegd. En u kunt daarin zien dat in de meeste gevallen waar bestuursrechtelijk opgetreden moet worden, na een waarschuwing meteen de sanctie is intrekken van de gedoogbeschikking. Die lijn hebben we al bij de vorige evaluatie van het coffeeshopbeleid gekozen. En volgens mij is er zonder grote kans op onderuitgaan bij een rechter niet een strenger beleid mogelijk. Je kunt niet zeggen zonder waarschuwing en nu ga je dicht. Daar zal altijd een rechter van zeggen van heeft u wel nog eventjes gezegd dat dit niet mocht. Nou, ik wil best ook in het lijstje, dat zal gebeuren, van partijen die ik raadpleeg voordat ik met de evaluatie van het coffeeshopbeleid kom, ook het Openbaar Ministerie betrekken, omdat hun standpunt over of je wel of niet nog strenger kunt handhaven ook relevant is. Maar ik heb ingezet, ook bij de laatste evaluatie, ik dacht ook op verzoek van de Raad op zo streng mogelijk handhavingsbeleid. Want we hadden ook nog de aanpak van de overlast aan de Kruisweg mee aan te pakken. Dat is wat ik op dit moment zou willen zeggen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Weterings. Dan geef ik het woord in eerste termijn. Sorry. De heer Weterings, vergeet nog een antwoord te geven.
Ik vergeet er één, dat is de laatste vraag, de uitsmijter, dacht ik, van meneer Kuipers. Wel of niet de mogelijkheid om voor de evaluatie al mogelijk met een derde coffeeshopvergunning te beginnen. Dat is niet de bedoeling van het college, is ook al eerder afgesproken. Of dan heb ik u verkeerd begrepen.
Meneer Kuipers.
Nou, u geeft al het antwoord wat ik wilde horen, maar even voor de record. Ik vroeg juist het omgekeerde. Ik zei, probeer te voorkomen dat er een derde aanvraag binnenkomt.
Meneer Weterings.
Daar wilde ik ook naartoe komen. Dat zal niet gebeuren omdat wij ook bij de uitwerking van ons coffeeshopbeleid al ingezet hebben dat er inschrijving moet plaatsvinden. Als wij geen inschrijving openen, komt er geen nieuwe vergunningaanvraag. Je kunt op dit moment bij de gemeente Haarlemmermeer geen aanvraag indienen voor een coffeeshop, want wij hebben het inschrijvingsbeleid.
Alsnog. Meneer Van Bezooijen, uw reactie op uw collega's met betrekking tot uw initiatiefvoorstel. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil ook beginnen met te danken voor alle complimenten die collega's hier hebben gewisseld in deze zaal. Het is goed te horen dat, ook al zijn ze het er niet of niet helemaal mee eens, dat ze toch waarderen dat onze fractie ook probeert zijn aandeel te leveren hier binnen deze zaal. Ik loop even wat punten, ik heb wat mee zitten schrijven. Ik krijg onderhand steeds meer respect voor de collegeleden die regelmatig met vragen worden belaagd en daar antwoord op moeten geven. Ik ga dat ook een beetje proberen in diezelfde lijn.
Meneer Van Bezooijen, courage.
Wat betekent dat nou?
In Nederlands gewoon, veel sterkte.
Oké, dat snap ik tenminste. Goed, ik ga maar even de volgorde van de sprekers. Ik heb niet allemaal, ik pak er ook een aantal samen, omdat er ook nog wat overeenkomstige zaken genoemd zijn. Het CDA verraste mij, over verrassingen gesproken, en dat is al wat gewisseld, met van waarom wachten jullie niet af? Waarom, er zou een evaluatie komen, het kabinet die komt met een beleid enzovoort, waarom dan nu? Ja, we vonden het juist nu belangrijk, misschien wel om richtinggevend te zijn, wat voorsorteren, wat piketpalen uitzetten, kan nooit geen kwaad. Misschien zet het mensen aan het denken.
Van de zijde van de HAP heb ik begrepen dat ze 2/3 van het initiatiefvoorstel in ieder geval ruimhartig ondersteunen. En we hopen dat ook bij hen het voortschrijdend inzicht, zoals we dat hebben gesignaleerd bij de VVD, ook zal doorbreken. Dat ze ook bij punt 2 nog over de brug komen. Richting PvdA, en dat was eigenlijk de eerste inbreng, en dan pak ik ook een aantal andere inbrengen samen. Naast complimenten en dank werd er onmiddellijk aangekoppeld van, ja, maar hoe zit dat dan met het roken en met het drinken, en dat hebben anderen ook genoemd. Ik heb daar een aantal opmerkingen over. Degene die zich druk maken over het alcoholgebruik onder jongeren, die zou ik graag willen uitnodigen, zo niet uitdagen, om samen met onze fractie een initiatiefvoorstel in die zin te ontwikkelen. En dan had ik er nog één.
Voorzitter, als u het doorgaat, dan weet interrupt meneer Horn.
Nou ja, ik bedoel, kijk, als u ons uitdaagt, wil ik nog best wel eens met u nadenken over hoe wij in de landelijke pers kunnen komen, omdat wij kunnen zorgen dat de slijters hun verantwoordelijkheid nemen en echt zorgen dat er geen jongeren drank krijgen. Want als u het heeft over doorverkoop, moet u met mij eens meegaan hoe dat met blikjes bier gaat. Zullen we dat eens samen eens bekijken, hoe de doorverkoop van blikjes bier gaat? Er gaat één iemand die wat ouder is, gaat naar binnen en die deelt vervolgens buiten uit aan jongeren. Dus wat dat betreft, de parallel is makkelijk te trekken. En als we dan weten dat er 3250 doden vallen, alcohol gerelateerd per jaar in Nederland, dan denk ik dat we een heel serieus probleem te pakken hebben. Dus u mag het bagatelliseren, ik doe dat niet.
Nee, ik ben het helemaal met u eens, meneer Horn. En ik zou al hier alleen op willen zeggen, het zou verboden moeten worden.
Hebben ze 1930 geprobeerd in Amerika.
Meneer Horn.
Maar dan inhoudelijk.
Ja, nu triggert u mij toch voor iets wat ik in de eerste termijn ook bij sommige anderen hoor. Dat is toch kop in het zand gedrag. In Amerika hebben ze dat experiment wel eens gedaan. Nou, daar zijn echt. Nou, ik zou bijna zeggen, er is nooit iemand dronken geweest in die tijd in Amerika. Nee. Als u het echt zou geloven. Nee hoor, die drooglegging hebben ze echt wel eens geprobeerd. En dat is met drugs precies hetzelfde. En het is jammer dat in deze discussie middel en doel enorm door elkaar gehaald wordt. Het coffeeshop is slechts een middel om iets te reguleren. En het doel is om te zorgen dat zo min mogelijk mensen er gebruik van maken dan wel de verslaafd aan raken.
Dat was een betoog, maar misschien wil meneer Van Bezooijen er toch op reageren.
Jawel, ik neem dat mee. Van dat kan ik dan in de tijd van de PvdA doen. Dat is altijd heel handig. Alcohol heeft een, sorry voor het moeilijke woord, track record van tientallen eeuwen. En daarom weten we al heel veel van de schadelijkheid van alcohol. Tabak is al enkele eeuwen ingeburgerd. Of is pas enkele eeuwen ingeburgerd. Dus een kortere track record. In de 50er jaren werd de schadelijkheid van tabak nog wel gebagatelliseerd. En veel later.
U krijgt een interrupt terwijl u antwoordt van meneer Meijer.
Ja, even voor de duidelijkheid, even een stukje geschiedenis, ook misschien voor meneer Bezooijen. Ik moet misschien erop wijzen dat de Indianen al vrij vroeg op coca-bladeren aan het kouwen waren en dat de Romeinen al met een neusje het snuifdoosje zaten. Dus het drugs is wel wat ouder dan u denkt te zijn.
Het woord is aan meneer Van Bezooijen.
Ja, en helaas hebben we recent in de lokale pers kunnen lezen van de Somalische mensen die dus op bladeren kouwen en Nederland schijnt een van de weinige landen te zijn waar dat kennelijk toegestaan is. Ja, het zijn allemaal dingen die mogelijk feitelijk zijn, maar je kunt je afvragen of dat echt lekker of echt goed is. Ik blijf erbij dat de drugs eigenlijk de kortste track record heeft, omdat die eigenlijk pas vanaf het flower power tijdperk aan aandacht en aan gebruik is gaan winnen. Misschien ook dan nog even in dat verband de cijfers van de Breiderstichting. Als je het hebt over totaal van mensen jonger dan 24 jaar. Ik heb het net in mijn betoog als toelichting heb ik het al genoemd. De hoeveelheid aan drugsverslaving die zij ook in dit jaar al behandeld hebben. De alcoholverslaving is in Hoofddorp 7, in Nieuw-Vennep 2, Zwanenburg 1. En dan kun je zeggen het is maar 10, maar het zijn er 10 te veel. Van Forza kregen wij de opmerking dat wij selectief geshopt hebben. Ja, dat klopt. We hebben ons alleen gericht op coffeeshops. Dat is ook een manier van shoppen natuurlijk. En u heeft eigenlijk aangegeven dat u het walgelijk vond dat ik dat voorbeeld noemde. Het is aangetoond en ik kan u dat leveren van dat er een directe relatie is in die casus en een directe relatie is met psychisch zieken op het moment dat er stimulerende middelen worden gebruikt tot het ontstaan van situaties waarbij zelfdoding, psychoses, manie, etc. aan de orde is.
Meneer Meijer.
Ik zie dat rapport graag tegemoet en ik moet er ook even op wijzen dat er wel eens mensen uit ramen springen die paddo's eten. Dus ik vind het in uw stelling eigenlijk niet zo voorstrekkend gaan. Als u echt bewijs kunt leveren dat die meneer overleden is door een roken van een joint, want daar kwam u de eerste termijn mee en nu komt u met een ander verhaal, dan zie ik dat graag tegemoet, meneer Bezooijen.
Heer Van Bezooijen.
Ja. Wat kan ik nou nog meer zeggen? Ja, D66 noemde iets van dat is een totaal andere insteek. Of althans, daar begonnen ze mee met het aanleggen van velden en dat soort dingen. Nou, ik wil er alleen maar op wijzen van in het verband van het betoog van D66... dat er in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar 55% van de gebruikers, dus onder de leeftijd van 18 jaar dus, direct of indirect, en ook dat is aangetoond, hun middelen betrekken.
De heer Van Bellen.
Wij hebben ook u gelijk gegeven in het feit dat het een probleem is voor jongeren onder de 18 die het gebruiken. En dat er echt een probleem is hoe je dat gaat handhaven, want alleen voorlichting is daarbij niet voldoende. En wij erkennen dat daarin een probleem in zit. Dat ik denk alleen niet dat je met totaal verbieden dat ook maar enigszins oplost.
De heer Van Bezooijen.
Ja, mijn linkerburen die blijven bij de visie. Dat was eigenlijk de kern van het betoog. Nou, consistentie valt te waarderen. Alleen, we staan daarmee natuurlijk niet op één lijn. Maar die constatering die heeft iedereen kunnen trekken. Van de zijde van Trots is genoemd een onderzoek. En misschien dat Trots ook doelt op het onderzoek wat een maand geleden in de hier nabijgelegen kern is gehouden. En ik kan u zeggen uit goede bron dat de uitslag van dat onderzoek dat verbijsterend zal overkomen. Maar ik heb begrepen dat het volgende week openbaar gaat worden. Naar de VVD toe. Aan de ene zijde complimenten, aan de andere kant spijtbetuiging dat ze het niet kunnen steunen. Nou ja, wie weet, er is nog hoop in de tijd dat daar nog wat opschuiving plaatsvindt. Dan tot slot misschien even een kleine reactie naar het college, in de zin van dat het college terecht heeft geconstateerd dat het een afwijking is van het staande beleid. Mijn complimenten dat u onze bedoeling heeft gesnapt, want dat was ook nou net de bedoeling. In ieder geval heeft u duidelijkheid gegeven over de periode waarin wij het een en ander tegemoet kunnen zien. Want dat was onze aarzeling van, je kunt zeggen, er komt een evaluatie aan en vervolgens werd er gewacht op, ja, wat gaat het kabinet doen? Laten we vooral hopen dat dit kabinet stevig zit zoals ze zitten en stevig blijft zitten en dat ze hun lijnen doortrekken en dat ze ook hun afspraken in deze zin waar kunnen maken. Ik dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen, voor uw eerste termijn. Dan geef ik de fracties de gelegenheid voor de tweede termijn om eventueel te reageren als we daar behoefte aan hebben. Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Cedé, want u kent, ik volg de volgorde van de eerste termijn. Gaat uw gang, mevrouw Cedé.
Ik was niet elegant genoeg. Ik had niet complimenten gegeven voor dit initiatief raadsvoorstel. Dat wil ik alsnog doen.
Mevrouw Steffens van Hap.
Voorzitter, ik denk dat wat wij wilden zeggen is gezegd. En zeker ook in de debatjes die onderling in de raad zijn geweest, hebben we voldoende duidelijk gemaakt wat ons punt is. Ik vind het jammer dat het nog tot het voorjaar van 2011 minstens duurt voordat het college met de evaluatie gaat beginnen. Want zo begrijp ik de woorden van de portefeuillehouder. Dat betekent namelijk dat we tot die tijd eigenlijk geen stappen vooruit kunnen zetten. Ook niet in die zaken waar we kennelijk toch nu in meerderheid wel stappen vooruit zouden willen zetten. Daar waar het gaat
over de criteria die te maken hebben met de ruimte, de ruimtelijke criteria. Ik vraag me dan ook af of dat niet iets is wat we wel zouden kunnen doen. Daar alvast een paar stappen in zetten en vervolgens de totale evaluatie afwachten, daar waar het gaat over het volledige beleid. Dus ik zie toch wel mogelijkheden en daar wil ik nog wel eens verder over praten met de collega's. Maar voor deze termijn, voorzitter, geen inbreng meer.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Het woord is aan meneer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zal het ook kort houden, want volgens mij zijn de meeste gedachten al gewisseld. En de heer Van Bezooijen had ook goed geconcludeerd dat wij zijn voorstel niet zullen steunen. En we zijn blij dat de portefeuillehouder in ieder geval heeft toegegeven wat wij al dachten, dat de meest strenge mate van handhaving ook wordt bereikt. Wat betreft het goede idee van GroenLinks, dat steunen we van harte om in die evaluatie natuurlijk ook de ketenpartners, de verschillende instanties. Dat zat een beetje ook bij ons verstopt in de laatste uitsmijter toen ik zei dat wij vooral de hulpverleners volgen als die zeggen dat dit de minst slechte oplossing is. Maar het is terecht dat u daaraan koppelt, dan moet u dat ook wel vragen aan die hulpverleners. Dus we zijn zeer blij als dat ook inderdaad gebeurt. En we zullen dan ook graag op basis van de feiten die dan boven tafel komen de discussie met elkaar voeren of en hoe wij het coffeeshopbeleid hier in Haarlem meer moeten aanpassen, eventueel zouden moeten aanpassen. Maar wat dat betreft hopen wij toch dat iedereen toch duidelijk met ons van mening kan zijn dat het middel zoals die nu wordt toegepast het minst slechte middel is om toch te bereiken wat we allemaal willen, namelijk gezondheid voor alle burgers, met name voor de jongeren.
Dank u wel, meneer Horn. Geef ik het woord aan meneer Meijer van Fortsa Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het meestal al gezegd is. Het lijkt me overduidelijk. Ik zal nog één keer benadrukken, maar dat wij het ook niet gaan steunen. Hoe sympathiek het ook mogen zijn van meneer Van Bezooijen. Laat ik nou eens afsluiten met een mooie spreuk. Een tevreden roker is geen onruststoker.
Dank u wel, meneer Meijer. Geef ik het woord aan de heer Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer. Meneer Beuzenberg.
Inderdaad is er al heel veel gezegd. En ik heb eigenlijk nog een kort vraagje aan het college, als dat mogelijk is. Bij de evaluatie van het gedoogbeleid, wil ik haar zeggen. Is het dan ook nog mogelijk dat wij daar een bepaalde inbreng in kunnen, ideeën kunnen ventileren? En wanneer moeten we dat dan doen? Nu of tegen die tijd?
Dank u wel, meneer Beuzenberg. Dan geef ik het woord aan de heer Van Bellen van D66.
Geen verdere toevoegingen. De PvdA ligt op één lijn met ons en die heeft het goed verwoord.
Dank u wel, meneer Van Bellen. Geef ik het woord aan mevrouw Mulder van GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ondanks dat het initiatiefvoorstel knap in elkaar is gezet, stelt de GroenLinks-fractie zich op het standpunt dat een actualisering van het huidige coffeeshopbeleid slechts op basis van een objectieve evaluatie van het huidige beleid zal moeten plaatsvinden.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Geef ik het woord aan de heer Spijker van Trots. Meneer Spijker.
Dank u, voorzitter. Het stelt ons gerust dat er op korte termijn geen derde coffeeshop in de Haarlemmermeer komt. Dank u wel.
Meneer Kuipers van de VVD.
Nou ja, er zijn al heel wat woorden gewisseld. En allemaal nieuwe inzichten. De VVD wil ook best wel een beetje spoed hebben achter de evaluatie van het coffeeshopbeleid. Dus, maar er wordt ongetwijfeld al gedacht in de ambtelijke burelen. Dus als er dan een briefje uit Den Haag komt hoe we het moeten gaan doen, dan bent u snel met de evaluatie klaar, denk ik.
Dan geef ik aan de voorlaatste spreker in de tweede termijn nu het woord, meneer Weterings.
Ja, voorzitter, ik denk dat bij de evaluatie in ieder geval betrokken wordt, dat heb ik gezegd, het nieuwe rijksbeleid als het er is. Dat wil niet zeggen dat we pas beginnen als dat nieuwe rijksbeleid er is. Ook de opmerkingen die nu gemaakt worden en datgene wat wij als input moeten hebben voor de evaluatie, ook de gesprekken die genoemd zijn met verschillende instanties, dat kan zeker ook al eerder beginnen. En richting meneer Beuzenberg zou ik willen zeggen, wat mij betreft, iedereen die in deze periode, en ik heb een termijn genoemd waarop ik denk dat wij met de evaluatie gaan komen, nadat het rijksbeleid ook bekend is geworden, iedereen die in die periode met suggesties komt, die suggesties kunnen meegenomen worden, meegewogen worden door het college bij het voorbereiden van die evaluatie.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Bezooijen. Met het verzoek, u heeft het initiatiefvoorstel ingediend. Het is bediscussieerd, ik hoop naar tevredenheid van de ChristenUnie SGP. De
uitingen zijn gedaan door de fracties met betrekking over hun standpunt ten aanzien van het raadsvoorstel. Ik zou graag willen vernemen hoe uw verdere stappen met betrekking tot dit voorstel zijn. En ik geef u uiteraard de gelegenheid ook in tweede instantie nog te reageren als u daar behoefte aan heeft. Meneer Van Bezooyen.
Ja, wat zijn de verdere stappen? Wij hebben met belangstelling uiteraard de discussie in de raad afgewacht. We weten dat er wat beweging is in het innemen van standpunten. Wat ons betreft had dat best een paar streepjes hoger mogen zijn. Wij zullen binnen onze fractie daar ons over beraden. En dan kunt u zeggen van ja, overleg je dan met jezelf, want je zit toch maar alleen in deze raad. Nee, ik kan alleen maar zeggen dat we een geweldige fractie hebben en dat een van die fractieleden dus eigenlijk de bouwer is geweest van dit raadsvoorstel. En ik wil toch, of ik heb wel even wat behoefte aan overleg om een volgende stap, en ik zal die zeker aan de raad kenbaar maken. Ons uitgangspunt is zeker niet geweest, dus luistert u goed naar mijn woorden.
Dat geldt voor iedereen die ook even een samenspraakje heeft. Meneer Van Bezooyen.
Ja. Als ik het volgende citaat gebruik, weinig van anderen verwachten, bespaart teleurstelling. En wij verwachten als fractie juist heel veel van deze raad. Namelijk de verwachting dat ook deze raad bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid binnen deze gemeente. Veiligheid in termen van gezondheid, zoals dat door de PvdA en als oud-werkhouder had u ook die portefeuille van, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid ook voor ons gemeentebestuur. Nogmaals, dank voor alle die zich positief hebben uitgelaten, zowel op de vorm als ook op de inhoud. U hoort nog van ons. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bezooyen. Dan geef ik u veel wijsheid mee in het overleg wat u zult gaan hebben. Als dat mocht besluiten dat u alsnog dit raadsvoorstel ter stemming zou willen brengen, dan heeft u dat al aangegeven dat u dat doet via de agendacommissie van de raad, het presidium. Ik dank u allen die deelgenomen hebben aan dit debat en ik sluit deze sessie. Dank u wel.